Let us just remain standing a moment while we bow our heads.
Laten we even blijven staan terwijl we onze hoofden buigen voor een woord van gebed. Terwijl we onze hoofden buigen, vraag ik mij vanavond af: hoeveel zouden willen dat er aan hen gedacht wordt in het gebed die iets op het hart hebben waarvan u wilt dat God het voor u doet? Steek slechts uw handen op. De Heer staat deze verzoeking toe als wij nu onze hoofden en onze harten voor hem buigen. Onze hemelse Vader, wij naderen opnieuw uw troon van genade in de naam van Jezus Christus, de grote Zoon van God. Wij danken u voor de gelegenheid om te komen met de verzekerdheid dat u zult horen en beantwoorden wat wij vragen. Wij bidden, Vader, dat u onze zonden, dat is ons ongeloof, wilt vergeven. En Vader, wij bidden dat u ons geloof wilt geven, overvloed van geloof vanavond. En u weet wat er achter die elke hand daar was, diep in het hart. Zij hebben iets nodig, Heer. Zij staken hun hand eerbiedig op, iets van u verwachtend. En ik bid, hemelse Vader, wat het ook was, dat u het aan de mensen zult geven. Wij danken u voor uw bezoeking gisteravond. Wij bidden dat u ons opnieuw wilt overladen met de overvloed van kracht en genade en ons de verlangens van ons hart zal toestaan. Want ons verlangen is waarlijk uw wil te doen en te zien dat uw wil gedaan wordt. En wij weten wat uw wil is betreffende de zieken, dat u gegeesteld werd over uw rug voor onze genezing. Door zijn striemen zijn wij genezen. En Vader, wij bidden dat uw grote wil vanavond gedaan zal worden. Om ons geloof in overvloed te geven. Om dat te geloven. Zodat elke ziekte genezen mogen worden. En dat ieder persoon die verloren is zich mogen herinneren dat hij verwond werd om onze overtredingen. Sta het toe, Heer. Mogen wij weten dat zolang er een bloedig offer voor hen is, hun zonden niet door God gezien kunnen worden. Maar als zij zouden sterven, zonder dat openlijk te belijden en het te aanvaarden en wederom geboren te zijn, er totaal geen mogelijkheid voor hen zou zijn om ooit het koninkrijk binnen te komen. En mogen dit de avond zijn dat elke persoon die niet onder het bloed is, vanavond snel onder dat bloed mogen glippen in de naam van de Heere Jezus. En wij zullen u de eer geven. Amen. Het is een zeer goed voorrecht om hier vanavond te zijn en opnieuw te spreken. En gisteravond hadden wij zo'n wonderbare tijd en bezoeking van de Heer, maar ik hield u te laat. En ik kan op een of andere wijze nooit op tijd ophouden. Ik kreeg bijna wat te veel zon vandaag. Ik was mijn kleine zoon, Jozef. Had me gevraagd hem te laten zwemmen. De plaats waar wij verblijven heeft een klein zwembad, zo'n beetje omheind daarginds. En hij zei, kom nou maar kijken papa, ik kan zwemmen. Ik zei, in orde. Ik ging er naartoe deze morgen naar mijn Bijbel om enkele notities op te schrijven. En terwijl ik studeerde, kwam hij eraan met zijn zwembroek. En hij zei, kijk naar mij papa, ik kan duiken. Wel, als ik ooit een kikker in het water zag springen. En hij kwam boven en het water spoot uit zijn neus en mond en hij zei, hoe deed ik het? Ik zei, je doet het goed. En ik moest denken aan een keer dat ik hetzelfde zei tegen mijn vader. Voor wij de rivier in mochten, was daar een vijvertje. En wij kinderen moesten haast het groene schuim ervan weghalen en dan... En er stond niet meer dan 15 centimeter water. En ik bleef maar tegen mijn papa zeggen, ik kan zwemmen. En op een zondagmiddag wandelde hij daarheen en men had daar een kleine zeepkist. Ging de bosjes in, deed mijn kleren uit. Wat eruit te doen was, alleen één spijker lostrekken, weet je. Hoeveel hebben ooit zoiets gezien? Ik zie het slechts een overal aan, zonder bretel, slechts een bindtouwtje er doorheen gestrengeld als bretel en dan gewoon een spijker. Alleen de spijker eruit trekken en dat is alles wat je hebt te doen. En dan er direct in springen. Dus ik stapte boven op deze kist en hield mijn neus dicht, weet je, en dook in dat spul en de modder vloog ongeveer zo hoog. Mijn vader zat eronder om mij in het oog te houden en ik vroeg, hoe deed ik het? Hij zei, kom eruit en ga een bad nemen. Ik dacht eraan hoe lang dat geleden was. En weet je, de tijd gaat ons gewoon te snel, nietwaar? We hebben gewoon geen tijd, zo lijkt het, om nog dingen te doen. En de tijd wacht niet op niemand. We moeten dus werken terwijl wij kunnen. Omdat het uur komt wanneer deze generatie zal heen gaan. En er zal een andere generatie komen. Als er een andere generatie is. Naar waarheid zeg ik het met heel mijn hart. Ik weet niet wanneer hij komt. Niemand van ons weet het. Maar echt, ik geloof niet dat er nog een andere generatie zal zijn. Ik geloof dat Christus zal komen in deze generatie. Ik weet niet op welke tijd nu. Het kan vanavond zijn. Of het kan over 10 jaar zijn of 20. Maar ik geloof dat hij er in deze generatie zal zijn. Ik geloof het. Als hij niet komt, wil ik hoe dan ook leven alsof hij kwam. Omdat ik weet dat het mijn laatste dag kan zijn of uw laatste dag. En bedenk dan dat als wij heen gaan voor hij komt, wij boven zullen zijn en in zijn tegenwoordigheid of worden opgewekt voor de anderen veranderd zijn. De bazuin van de Heer zal klinken, de doden in Christus zullen nu eerst opstaan. En dan zullen wij die leven en blijven in een ogenblik, in een oogwenk veranderd worden en samen met hen opgenomen worden om de Heer te ontmoeten in de lucht. Kijk naar de volgorde van de opstanding. Zie, God weet dat wij verlangen onze geliefden te zien. En als we daar komen om hem eerst te ontmoeten, zouden we rondkijken om te zien of moeder of vader en de rest van hen daar was. Maar ziet u hoe de Heilige Geest is in zijn wijsheid? Wij ontmoeten elkaar eerst. En dan, wanneer wij daar komen en een verbazingwekkende genade zingen, dan zal er een tijd van aanbidding zijn. U denkt dat ik nu al vreemd doe, let dus op als ik daar ben. Het zal een wonderbare tijd voor mij zijn en voor ons allen zijn wanneer wij daar komen. Nu laten wij hier eens lezen uit de gezegende oude Bijbel vanavond en laten we Romeinen opslaan, het vierde hoofdstuk. En gewoon een deel uit het boek Romeinen lezen. Ik wil 2 plaatsen lezen vanavond uit Genesis en uit het boek Romeinen. Nu in het boek Romeinen 4, vers 17. Gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden. Volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer, in de volle zekerheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil. Wie net zal worden toegerekend, ons die ons geloof vestigen op hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. O, hoe heb ik dat lief. Dat is een van mijn favoriete schriftgedeelten van de Bijbel, omdat het zo positief is over wat God was, wat hij beloofde en zwoer dat hij zou doen. En ik koos dit onderwerp nu, omdat ik denk bij elke samenkomst het geloof te zien dat wij hier gisteravond uitgeoefend zagen, zodat er niet één zwak persoon was of hij werd genezen. Wat kwam de kracht van God en hoe werkte hij? Dan dacht ik eraan dat als wij het rond iets positiefs zouden kunnen opbouwen, een succes tot een doel makend. Hoe wondervol zou het dan zijn wanneer wij tot die grote avond of uur van climax konden komen. En we moeten ons herinneren dat niets gedaan kan worden zonder geloof en dat het eerst beleden moet worden. Want hij is de auteur des geloofs, wij weten dat. En niets kan er gedaan worden zonder geloof. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En nu is hij de hoge priester op onze belijdenis. Nu, de King James hier in het boek Hebreeën maakt er een verklaring van. Een verklaring afleggen en het belijden is hetzelfde. Verklaren en erkennen. Erkennen betekent hetzelfde ding zeggen. Door zijn striemen ben ik genezen, ziet u? Nu, door zijn leven ben ik gered. Eerst moeten wij het erkennen. En hij zit daar
als een middelaar, de enige middelaar tussen God en de mens. En hij zit daar om voorspraak te doen op onze belijdenis van wat hij gedaan heeft. Wat een zekere, vaste zaak is dat. En nu wil ik een andere schriftplaats lezen die gevonden wordt in het boek Genesis. Het 22e hoofdstuk. En laten wij beginnen te lezen bij het 7e vers. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide: mijn vader. En deze zeide: hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf van een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: hier ben ik. En hij zei: strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich. Met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats: de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt: op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Wat ik daar als onderwerp wil nemen, als het een onderwerp genoemd zou worden, is Jehovah Jireh. Het woord betekent: de Heere zal voor zichzelf een offer voorzien. Als hij geen offer heeft, kan hij erin voorzien. Ik ben daar zo dankbaar voor. Nu, dit grote onderwerp. We lezen daar dat Abraham niet aan de belofte twijfelde door ongeloof, maar sterk was God de eergevend. Nu, Abraham was degene met wie God het verbond maakte en aan wie hij de belofte gaf. En niet alleen aan Abraham, maar aan zijn zaad na hem. Abraham en zijn zaad. Herinner u dat nu? Als wij dood zijn in Christus, zijn wij Abrahams zaad. Als wij wederom geboren zijn. Nu, laten wij hiermee heel zorgvuldig zijn als wij deze les bestuderen. En als u aandachtig zult luisteren, ben ik er zeker van dat de Heilige Geest het u zal openbaren. U zult de hoop grijpen en dan zal het in deze stad en alles rondom u verlichten als wij de tijd nemen om de gedachten te vatten wat de Heilige Geest ons probeert bij te brengen. Nu, Abraham, geroepen, werd de belofte gegeven aan Abraham en zijn zaad. Nu, er is zoveel vandaag, vrienden, dat christendom genoemd wordt, wat geen christendom is. Nu, ik zeg dit niet graag, maar ik zou liever hier staan en populair zijn onder het volk en dat iedereen u een schouderklopje geeft en dergelijke. Maar dan moet ik die groep bij het oordeel ontmoeten om er rekenschap voor af te leggen. Ik moet dus gewoon eerlijk zijn. Nu, we kunnen kijken naar samenkomsten en naar de wereld vandaag, naar wat christendom genoemd wordt, en ontdekken dat het in de verste verte geen christendom is. En in de Bijbel is voorspeld dat het zo zou zijn. Nu, velen accepteren Christus op de wijze van te zeggen: wel, ik geloof hem. Wel, de duivel gelooft hetzelfde. Ziet u, en velen van hen proberen het te accepteren onder emotie en zeggen: wel, ik sprak in tongen en ik danste in de geest. Ik heb toverdokters hetzelfde zien doen en duivelsdansers in Afrika. Zeker, ze spreken in tongen en drinken bloed uit een menselijke schedel en roepen de duivel aan. Mijn moeder is een Indiaanse, half Indiaans. En ook haar familie. Ik heb hen een potlood zien nemen. Een potlood zien nemen en zo zien neerleggen. En ik heb het zien lopen en schrijven in onbekende tongen. Terwijl ze daar stonden en het uitlegden, de duivel aanroepend. Zeker, u kunt niet afgaan op emoties. Zie, uw leven, wat u leeft, getuigt wat u bent. Zie, ongeacht welke sensatie, u kunt christendom niet baseren op enige sensatie. Het is een leven. Jezus zei, aan hun vrucht zult gij hen kennen. Niet door wat ze belijden, niet door wat zij zeggen. En Jezus zei ook, gij nadert tot mij met uw lippen, maar uw hart is verre van mij. Dat is hun belijdenis, ziet u. Uw leven zegt wat. En als een mens hem zegt dat hij God gelooft, en één woord van deze Bijbel ontkent, of hij het op de enige wijze verandert, wel, dan moet het verkeerd zijn. U zegt wel, het maakt geen enkel verschil betreffende deze dingen, maar dat doet het wel. Eén klein woord is wat ons in al deze moeite heeft gebracht. Niet het niet geloven, maar gewoon door het verkeerd plaatsen ervan. Satan moest Eva het gewoon doen missen. Maar slechts een reden geven, daarbij broeder Williams heb ik het zojuist doorgenomen, ginds in Santa Maria. Dat is de zaak die ons in uit de Hof van Eden bracht en elk zieke kind veroorzaakte. Zoals ik bad voor een kleine spastische baby die daar ligt toen ik enkele ogenblikken geleden binnenkwam. Wat veroorzaakte dat? Niet omdat Eva het niet geloofde, maar ze nam gewoon een reden aan dat het verstandig zou zijn, dat het in orde zou zijn. En het veroorzaakte elke dood, elke ziekte, elke verdriet en elk smart. En hoe zullen wij erop terugkomen? Als het heeft veroorzaakt dat dit al 6000 jaar duurt, hoe zullen wij terugkomen met iets minder dan met elk perfect woord op de wijze dat het geschreven is? De duivel won de strijd over het menselijke ras door het met het menselijke ras te redeneren. Gewoon te redeneren. Wel, het spreekt vanzelf dat dit zo zou zijn. Het spreekt vanzelf. Als de redenering in tegenspraak is met het woord, dan is de reden verkeerd. Het woord heeft gelijk. Gewoon zoals het geschreven is. Geef er geen enkele eigenmachtige uitlegging aan. Zeg het gewoon zoals het geschreven is en geloof het zo. Zie, God heeft ervoor gezorgd. Het is gewoon precies zoals het zou moeten zijn. Laten we het dus op die manier geloven. Nu, het is het woord. Elk woord. De Heilige Geest in een mens. Elke zin in de Bijbel zal de Heilige Geest in u met amen bekrachtigen. Omdat de Heilige Geest de Bijbel schreef. En als hij in u is, hoe kan hij dan zeggen, wat, dat was voor een ander tijdperk, dat was voor dit, dat, of dat, en dat was voor dat. Hoe kan hij dat zeggen en de Heilige Geest in u zijn? Hij kan het niet. Hij moet er amen op zeggen. Nu, zoals ik onlangs zei, was het eerste wat God zijn volk gaf om hen achter te verschansen, het woord. Hij kan niet veranderen. Nu, geloofsbeleidenissen zullen niet werken, denominaties zullen niet werken, opleiding zal niet werken, niets van deze dingen. Elk van hen heeft volledig gefaald en zal falen. Er is slechts één ding dat zal werken en dat is het woord. En de enige wijze waarop wij door het woord kunnen komen is door het bloed. De enige plaats waaronder ooit iemand God heeft aanbeden was doordat hij onder het bloed kwam. Er is helemaal geen andere voorziening. U kunt niet komen onder de naam van Methodist, u kunt niet komen onder de naam van Pinkstermens, u kunt niet komen onder de naam van katholiek. Er zijn dozijnen katholieke kerken, verschillend van elkaar, de orthodoxe, de Griekse en de Roomse, en ze zijn even verdeeld als de protestanten. De protestanten, Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Lutherianen, katholieken, en ieder, ze zijn allemaal verschillend, en daar zijn zij, ziet u, maar er is slechts één grond voor gemeenschap, en dat is onder het bloed. En het bloed is het leven, en dat zal altijd overeenkomen met het woord. Altijd volgens het woord. Nu, we weten dat het leven in het mannelijke geslacht is. Het is in het bloed, de hemoglobine. Uiteraard kan de hen een ei leggen. Maar als zij niet bij de mannelijke vogel is geweest, zal er nooit broedsel ontstaan. Zeker, het is niet bevrucht. Dat is de manier waarop ik vele ruwe verklaringen heb afgelegd, zeggend dat een vrouwelijke vogel een nest vol eieren kan leggen en dat zij daarvoor zo trouw kan zijn als ze maar wil. Ze kan erbij blijven rondhangen en met haar vleugels bedekken en in elk paar minuten draaien, zodat zij zeker uitgebroed zouden worden. En ze zal zo hongerig worden en vast terwijl ze op het nest zit om trouw te zijn aan die eieren, tot ze zo zwak wordt dat ze niet meer van het nest weg kan vliegen. Als ze echter niet bij de mannelijke vogel is geweest en die eieren bevrucht zijn, zullen ze gewoon in het nest blijven liggen en rotten. Als ze niet bij het mannetje is geweest. Zo is het, precies. En dat is ongeveer de wijze waarop onze kerken gehandeld hebben. Er gewoon een groep binnengenomen zal onder een koude formele belijdenis, een of andere mystieke dans of sensatie. En wat deden ze? Het woord niet geloven, tot we gewoon een nest vol rotte eieren hebben gekregen. Het is tijd om het nest te reinigen en opnieuw te beginnen, tenzij ze in contact komen met de man Christus Jezus en wedergeboren worden van het woord. Dan moeten zij uitgebroed worden, omdat het leven is. Enige tijd geleden dineerde ik met een oude methodiste prediker. En ik hoorde op het nieuws voor land- en tuinbouw van Louisville dat de 4H-club sprak dat men nu een machine had die een graankorrel kon uitzetten, net zoals zij groeide in het veld. Het zou dezelfde soort cornflakes vormen, hetzelfde soort korenbrood. Het was gewoon hetzelfde koren. Snijd het zo door, zet het onder het licht, neem het mee naar het laboratorium. Het hart ervan zit op de juiste plaats. En alles, en dezelfde hoeveelheid vochtigheid, calcium, potas, wat er ook in het koren is, ligt precies, gewoon goed. Ze zeiden, als er ooit een handvol uit die zak zou nemen die in het veld gegroeid was en uit de zak die de machine had gemaakt en hen zou vermengen, zou je met uw natuurlijk oog nooit het verschil kunnen onderscheiden. Nog door het door te snijden, nog door enige andere wetenschap zou men ooit het verschil kunnen vinden. De enige wijze waarop u het zou kunnen ontdekken was door het te begraven. En dat onderscheidt het. Een mens kan er misschien uitzien als een christen. Hij kan handelen als een christen. Hij kan een christen nabootsen. Maar tenzij hij de kiem des levens binnenin heeft, kan hij niet weer opstaan. Hij moet die levenskiem binnenin hebben. Eeuwig leven hebben. En een persoon die Grieks gestudeerd heeft, weet dat eeuwig komt van het woord zoe, wat Gods eigen leven betekent. Dat een deel van hem wordt, zoals u een deel bent van uw vader. U wordt een deel van God en Gods eigen leven is verdeeld en in u gezet. En het kan niet sterven, omdat het eeuwig is. Niets dat begint, eindigt, maar hij begon ooit, zodat hij niet kan eindigen. Hij is eeuwig en u bent eeuwig met hem. U kunt evenmin sterven als hij kan sterven, omdat u een deel van hem geworden bent. U bent uit hem geboren. Amen. Als ik daarover blijf spreken, zal ik nooit tot deze les komen. Oh, ik ben zo blij een christen te zijn. Ik zou met niemand ter wereld van plaats willen ruilen. Met geen presidenten of koningen. Indien me de hele wereld dat maar zou geven, zou zeggen dat ik een miljoen jaar zou kunnen leven. Nadien zou ik sterven. En na die miljoen jaren. Maar nu, na een miljoen jaren, wel, dat zou nu niet zijn. Wij blijven gewoon voortleven, zonder dood. Het is dus geweldig om een christen te zijn. Ik sprak over Abraham. Laten wij teruggaan. Nu, wij zijn Abraham's zaad, als wij in Christus zijn. En als u dan Abraham's zaad bent, hebt u hetzelfde geloof dat Abraham had. Wij spraken over zijn geloof. In het bijzonder in de gemeente, het is het koninklijke zaad van Abraham. Er waren twee zaden van Abraham. De ene was het natuurlijke, Isaac, de andere was Christus, de belofte. Door Isaac dus was Israël gezegend, door Christus werd hij een vader van naties. Zie, hoeveel groter zou het koninklijke zaad dus zijn dan het natuurlijke zaad van Abraham? Als u daarom in Christus bent, hebt u een superzaad. Een superieur aan wat Abraham was, omdat u door het koninklijke zaad komt, Christus. En als u dood bent in Christus, dan bent u Abrahams kinderen. En dan hebt u Abrahams zaad en Abrahams geloof. En Abrahams geloof was in Gods woord, ongeacht wat er gebeurde. Hij noemde die dingen die waren alsof zij er niet waren, omdat God het zo zei. Wat een belofte. Nu, laten we een klein eindje teruggaan in onze gedachten funderen. Laten we teruggaan voor wij komen aan Jehovah Jireh naar Abraham. Laten we teruggaan een klein eindje terug in de schrift. Laten we teruggaan naar hoofdstuk 12. We lezen hier in het 22e hoofdstuk, maar laten we teruggaan naar het 12e hoofdstuk. Het verbond met Abraham gemaakt. Nu het verbond, er waren twee verbonden geweest. Nu God is volmaakt in drieën. Wij kennen de getallen van God. Perfectie in drie, aanbidding in zeven en twaalven en veertig is verzoeking, vijftig is het jubeljaar enzovoort. God in zijn getallen. Nu, God is volmaakt in drie, zoals Vader, Zoon, Heilige Geest, rechtvaardiging, heiligmaking, doop van de Heilige Geest enzovoort. Nu, er zijn twee verbonden geweest. De een was het verbond met Adam. God maakte een verbond met de mens. Indien u zult, zal ik. En de mens brak het. Toen maakte God een verbond met Noach. Dat was het verbond met Noach. En dat werd verbroken. Nu maakt hij het verbond met Abraham. En het verbond met Abraham, overeenkomstig Genesis hoofdstuk 12, werd onvoorwaardelijk gegeven. Daarom is het eeuwig, omdat het onvoorwaardelijk is. Niet als gij zult, zal ik. Hij zei, ik heb. Ik heb het reeds gedaan. Niet ik zal het doen, ik heb het gedaan. Nu, dat grondvest het geloof. Zie, God is vastbesloten de mens te redden. Hij maakte een verbond, als gij zult, zal ik. Hij heeft het gebroken, een nieuw verbond. Gij zult, ik zal, hij brak het. De mens kan zijn verbond niet houden, zodat God de mens redt door zijn genade. Onder een verbond dat onvoorwaardelijk is. Een onvoorwaardelijk verbond. Oh, wonderbaar. Nimmer eindigend. Dat was alles. Drie, volmaakt.
Noach,
Abraham. Ik bedoel, Adam, Noach en Abraham. Nu, daarom zijn wij Abrahams kinderen. Dat verbond kan niet beëindigd worden. En kan nimmer eindigen, omdat het onvoorwaardelijk is. Het is niet omdat u iets doet, het is omdat God iets deed. Niet omdat u God koos, maar God koos u. Gelooft u dat? De mensen zeggen, oh broer Branham, ik zocht God en ik zocht God. U deed dat niet. Ik vind het erg om u dat te vertellen, maar u deed dat niet. God zocht u. Het was God die u zocht. Jezus zei, gij hebt mij niet gekozen, ik heb u gekozen. En niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. En al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Nu ziet u, u was het niet. Niemand kan in iets roemen. Het is God. Oh, hoe prachtig. Die echte genade van God te zien, hoe dat is. En hoe hebben de mensen de boodschap van genade genomen en het tot schande gemaakt? Zoals mijn dierbare kerk en u, dierbare baptisten mensen. Wanneer u genade zo in de war stuurt, u hebt er echt een rommeltje van gemaakt. Iemand zei mij niet lang geleden, broeder Branham. Nu, u weet dat u een goed baptist was. Ik zei, ik voel me nog steeds zo, maar ik ben gewoon wat hoger opgegaan. Hij zei, wel nu kijk, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat zou Abraham meer kunnen doen dan geloven? En hij zei, wanneer wij God geloven, ontvangen wij de Heilige Geest. Ik zei, hoe verschillend van Paulus. Paulus zei in Handelingen 19, hebt u de Heilige Geest ontvangen, sedert u geloofde. Niet toen u geloofde, sinds u geloofd hebt. Hij zei, wel Abraham geloofde God en dat is al wat hij kon doen. Ik zei, dat is waar, maar vervolgens gaf God hem het bevel der besnijdenis als een bevestiging dat hij zijn geloof aangenomen had. En als hij u nog nooit besneden heeft door de Heilige Geest, heeft hij uw geloof nog niet aangenomen. Dat is juist. Dat is de besnijdenis van het hart en de geest. God geeft de Heilige Geest als een bevestiging dat hij uw geloof heeft ontvangen. Nu, als u ophoudt met geloven en maar aarzelt, als u slechts God gelooft, zal God dat hart besnijden. En dat snijdt alle ongeloof af. Snijdt de wereld en van alle ongeloof van u af. En dan staat u alleen met het woord. Jezus zei, als gij in mij blijft en mijn woorden u vraagt dan wat u wilt, dan zal u gegeven worden. Dat is er vandaag met de gemeente aan de hand. Ze is onder een emotie, onder een opleiding, onder een geloofsbelijdenis. Geen wonder dat ze uitgedoofd is. Zie, we hebben dus een besnijding nodig om de hele zaak weg te snijden. Keer terug tot God en zijn woord en geloof het op de wijze dat het hier geschreven staat. En argumenteer er niet over. Blijf erbij. God deed een belofte, God houdt zijn belofte. Hij kan niets anders doen dan zijn belofte houden. En God blijven. Dit onvoorwaardelijke verbond nu, niet als gij zult, zal ik, maar ik zal het laten doen of zoiets. Ik heb het land reeds aan u en uw zaad na u gegeven. Amen. Ziet u, reeds gedaan. Het is een voleindigd werk. U zegt, dat deed hij aan Abraham. Ja, niet alleen aan Abraham, maar aan zijn zaad na hem. En als wij Abraham's zaad zijn, is het een afgewerkt product. Degene die hij tevoren gekend heeft, heeft hij geroepen. Degene die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. Degene die hij gerechtvaardigd heeft hij reeds verheerlijk. Waarover ben u bevreesd? Dat is juist. En de antichrist in de laatste dagen, volgens openbaring, verleidde allen die op het oppervlak der aarde woonden, wier namen niet geschreven waren in het boek des levens des Lams, sedert de laatste opwekking, nee, voor de grondlegging van de wereld. Toen werd uw naam in het boek des levens des lams gezet. Toen het lam werd geslacht. God sprak het woord. Het was in zijn denken en gedachten. Hij sprak het woord en alles gebeurde gewoon op die tijd. Dat is gewoon Gods zaad dat zich materialiseert dit. En dat is alles. Zijn woorden komen naar beneden. Nu, wanneer het licht van God daaroverheen flit, herkent dat zaad het vlug. Omdat het uit God geboren is. Het is Abraham's zaad van tevoren door God gekend. Dat is het. Daarom flit dat licht. Om het zaad te vatten. We hebben een opwekking gehad. Joel zei dat. We twisten zo wel over spadenregen. Hadden bewegingen die spadenregen genoemd werden. Spadenregen, vroege regen, regen binnen, regen buiten. Ik las het onlangs. Weet u wat vroege regen in het Hebreeuws betekent? Ik kan het nu niet precies noemen. Hij schreef het nooit op. Het komt op in mijn geheugen. Maar vroege regen... De eerste regen betekent een onderwijzingsregen. De tweede regen is de geest die komt op wat onderwezen is en dat brengt de oogst voort. Waarom hadden wij zo'n opwekking? Pinkstermensen, baptisten, al die andere bomen hebben hun knoppen doen uitbrotten, zoals Jezus zei dat ze zouden doen. En wat hebben wij uitgebroed? De baptisten zeiden 1 miljoen meer, hadden ze er in 1944. Kijk naar de katholieken, hoe zij toen nou jammer. Kijk naar alle denominaties. Kijk naar Pinksteren, wat deden wij? Wij zaaiden denominatiezaden en wij kregen de denominatie oogst. Wel de gemeente behoren in vuur en vlam te staan voor God. Precies nu, als het daar ginds een woord zaad, werd gezaaid. En er zouden tekenen, wonderen, mirakelen zijn. En die gemeente zou tezamen zijn. Eén van hart, eensgezind en naar Sion marcherend voor de opname. Dat is juist. Wat doen we? Wij houden intellectuele toespraken in plaats van het woord. We hadden redeneringen tegen het woord en aan het andere. We moeten teruggaan naar het woord. En we zullen het doen. God zei, ik zal herstellen, zegt de Heer. Al de jaren dat de verslinders en knagers aten. Het moet uitbloeien in de avondtijd. Er zal iemand tevoorschijn komen met een boodschap. Hij zal de harten herstellen of het geloof van de kinderen terug naar het geloof van de vaderen brengen. Hij beloofde het in Malachi 4, dat hij het zou doen, hen opnieuw terugbrengen. Nu, dat is niet Elia waarvan in de Bijbel gesproken wordt. Jezus zei in Matthäus 11, als gij het kunt ontvangen, Johannes daar was de Elias die moest komen, van Malachi 3. Zie, ik zend mijn boodschap eruit voor mijn aangezicht. In Malachi 3 vindt u dat. Maar in u, die van Malachi 4, de boodschap komt, de verschrikkelijke dag des Heren zal komen en zal de hele aarde verbranden en de rechtvaardigen zullen wandelen op de as van de goddelozen. Dat is nimmer gebeurd na Johannes. Nee, als dat het was, dan heeft de schrift zijn greep verloren. Hij zei dan iets wat niet zo was. Wij hebben sindsdien 2000 jaar gehad. De wereld is sindsdien niet verbrand, helemaal niet. Evenmin hebben de rechtvaardigen op de as van de goddelozen gewandeld. Maar wij wachten nog steeds op datgene waar het geloof zal terugbrengen. En het geloof van de kinderen zal herstellen tot de originele pinksterboom die de verslinder heeft opgegeten. De Roomse kaalvreten rupsen en al hun denominaties en geloofsbelijdenissen hebben dat afgegeten. God zei, ik zal hen opnieuw herstellen in de laatste dagen. En het zal hersteld worden. God zal de Heilige Geest op zo'n wijze zenden, op geplant woord, dat zal herstellen. Het woord van God is een zaad dat een zaaier zaaide. Nu het verbond werd onvoorwaardelijk gegeven. Nu, Israël, het natuurlijke zaad, verspeelde dat... En verloor het in Exodus 19 toen ze maakte dat door die onbezonnen zaak die genade weggenomen werd. En de wet in plaats daarvan werd aanvaard. Wat een onbezonnen fout maakte Israël daar. Kijk, nadat God het verbond met Abraham had gemaakt, had genade reeds voorzien in een profeetbevrijder voor hen. Ginds in Egypte, om het woord van Abraham uit te voeren. Bedenk Mozes bij de braambos, God zei, ik heb het geroep van mijn volk gehoord en ik gedenk mijn belofte. Voor er een wet was, voorzag genade. Genade had voorzien in een offer voor hun schuld. Een lam. Genade had voorzien in een verbond. Besnijdenis. Er was reeds in alles voorzien voor de wet. Genade had voorzien in een vuurkolom om hen te leiden. Een profeet volgend. Een zekerheid dat de profeet hun de waarheid had verteld dat het het woord was waarover hij sprak. Zij wisten dat God het beloofde en hier was de vuurkolom om het te bevestigen. Wat een dubbele zekerheid. Amen. Genade had dat gedaan. Maar ze wilden iets voor zichzelf dat zij konden doen. Hun eigen grootleiders hebben en denominatie wat meer. En maken fariseeën, saduceeën en iets wat ze zelf konden doen. De mens probeert altijd zichzelf te redden. U kunt dat niet. God heeft het reeds gedaan. U moet het gewoon accepteren en geloven. De vuurkolom om hen te geleiden en tot gids te zijn. Om hen te leiden op een weg. Een kracht. Genade had in een kracht voorzien. Om hun vijand te veroordelen. En hen te bevrijden. De kracht was reeds gegeven. Zij doorkruisten de Rode Zee. Ze hadden Farao gedood. En ze hadden al deze dingen gedaan. Onder genade. En toen verruilden zij genade. voor een wet. Maar dat had niets te maken met het koninklijke zaad van Abraham. Het koninklijke zaad heeft geprobeerd hetzelfde te doen. Terug te gaan onder een soort geloofsblijdenis. In plaats van genade en het woord te nemen en het te geloven. Zij gingen terug. Maar er zal een koninklijk zaad tevoorschijn komen. We zullen dat dadelijk doornemen. Laten we nu teruggaan naar Genesis 12. God riep Abraham door genade. Niet omdat hij een andere persoon was. Hij was gewoon Abraham. Gewoon een alledaagse man. Niet omdat hij een priester was of een hoogwaardigheidsbekleder. Hij was gewoon een boer. Hij kwam van de stad van de toren van Babel. Met zijn vader. En ze waren naar Chaldea gedaan. Ur der Chaldeeën. En daar was een boer. Wellicht boerde hij overdag en kweekte hij zijn voedsel. Hij had zijn halfzuster Sarah gehuwd. En ze hadden geen kinderen. En Abraham was 75 jaar oud toen God hem riep. En Sarah was 65 jaar oud. En God zei tot Abraham toen hij hem riep. Ik zal u maken tot een vader van volkeren. En hij zou hem een baby geven door Sarah. Nu, hij was onvruchtbaar. En zij was, 65, ze was 10 of 15 jaar voorbij de menopauze. Hij had met haar geleefd sinds ze ongeveer 16 of 18 jaar oud was, een halfzuster. En hij was al deze jaren haar echtgenoot geweest, tot hij 75 was, en zij 65. En toen kwam God neer en zei, ik zal u door haar een baby geven. En hij twijfelde niet aan de belofte van God, maar geloofde het. Zou u zich een oude man kunnen indenken, 75 jaar oud, en een vrouw 65, die bevend naar de dokter gaan en zeggen, dokter, ik wil dat u nu het ziekenhuis klaarmaakt. We kunnen u elke avond opbellen, weet u, en we zullen een baby krijgen. De dokter zou zeggen, ja, ja, meneer, ja. Zodra zij aan de telefoon zouden komen, zou hij zeggen, ga maar liever achter een man. Er is iets verkeerd. En iedereen die God op zijn belofte neemt, wordt door de wereld als gek beschouwd. Paulus zei, op de wijze die zij een ketterij noemen, vereer ik de God van onze voorvaderen. Een ketterij houdt in gek, zoals we weten. Het is dwaasheid voor het vleeselijk verstand. Geloof is krankzinnig voor iedereen, behalve voor God en degene die het geloof heeft. Dat is juist. Maar God beloofde het Abraham en Abraham geloofde het. Hij zei nooit, God, hoe zal het gebeuren? Hij zei, in orde God, ik geloof het. En ik kan hem naar huis gaan en zeggen, Sarah, laten we verschillende meters stof halen, met spelden, met sokjes. We zullen een baby krijgen. Oh my. De eerste 30 of 28 dagen gingen voorbij. Hoe voel je je, schat? Niet anders. Prijs God, we zullen het hoe dan ook hebben. Hoe weet je dat? God zei het. Voor sommigen van ons kan op een avond gebeden worden terwijl ze in de samenkomst zitten waar de Heilige Geest valt en als ze de volgende morgen niet goed gezond en wel zijn. Ik ben nog steeds wat misselijk in mijn maag. Ik kan mijn handen niet meer bewegen. U, Abraham zaad? Twijfelde u niet aan de belofte van God door ongeloof? Iets komt in de gemeente. De duivel kan onder een groep fijne mensen komen. En daar binnenkomen en rondgaan in die samenkomst. En het eerste weten is dat iemand zegt, ik ga deze oude zaak verlaten. Het was al iets in de eerste plaats. Abraham zaad? Maar het eerste kleine foutje dat de duivel u kan tonen. En het is voor u afgedaan. Het toonde aan dat u het helemaal niet geloofde. Jezus zei, het koninkrijk is als een man die een net nam en naar de zee ging en het in de zee uitwierp. En toen hij het binnenhaalde, had hij er van alles in. Dat is juist. Dat is wat een opwekking binnenhaalt. Wat is er in het net? U hebt kikkers, spinnen, schildpadden, rivierkreeft, slangen en vis. En het duurt niet erg lang voordat de schildpad zegt, wel, dit is geen plaats voor mij. En een keer terug naar de boiler. Jouw waterspin kijkt rond en zegt, ik kan hier geen kaartspel hebben. Ze gaan dus opnieuw de modder in, zoals een zeug naar een modderpoel en een hond naar zijn uitbraaksel. Dat is juist. En dan Abraham zaad. Oh my. Wat een schande. Abraham zaad gelooft Gods woord. Als u daar zit en zegt, ja, prijs God, ik ben van Pinksteren. En niemand predikt iets over het woord dat daar ronduit geschreven staat. Halleluja, dat geloof ik niet. Beslist niet. Abraham zaad? Nu, als het wat onzin is, natuurlijk gelooft u dat niet. Maar als het het woord is, is het de waarheid. Dat is juist, Abraham zaad houdt vast aan het woord en aan niets anders. Er ging weer een maand voorbij. Sarah, lieveling, hoe voel je je nu? Weet je, er zijn weer 28 dagen voorbij. Hoe voel je je? Niet anders, schat. God zij geloofd. Het is een 2 maanden groter wonder dan het was als het verleden maand was gebeurd. Een jaar ging voorbij. Zal ik de kleine sokjes maar wegleggen? Nee, bewaar ze gewoon daar. We zullen die baby krijgen. Hoe weet je dat je het zult krijgen? God zij het. Dat maakt het vast. Nadat er 25 jaren voorbij gingen. Hoe voel je je, Sarah? Niet anders. God zij geprezen. Het is een grote wonder dan 25 jaar geleden. Hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof, maar was sterk, vasthoudend aan het woord van God. En hij noemde die dingen die niet waren, alsof ze er wel waren. Waarom? God zei het. Oh my. Abrahamzaad vandaag, wat wij Abrahamzaad noemen, is zwakker dan soep gemaakt van de schaduw van een doodgehongerde kip. Beslist. God wil stoere christenen die Gods woord nemen, levend of dood. Het is hetzelfde. Amen. God zei het. Dat is Abrahamzaad. Geboren uit de geest en het woord van God. Dat houdt stand. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit voorbij gaan. Dat is het wat God heeft beloofd, is God in staat om te doen. God faalt niet, hij kan niet falen. Er is één ding dat God niet kan en dat is falen. Hij kan niet falen en dat is het enige wat hij niet kan. Maar hij kan niet falen. Wanneer God het beloofde, is het de waarheid. Het is daar voor altijd, het staat voor eeuwig volkomen vast. Wanneer God het woord spreekt, staat het al vast. Deze wereld is door slechts een woord van God gemaakt. Hij zei gewoon laat daar zijn en daar was. Amen. Het stof waarop u vanavond zit, het hout waarop u zit, is niets anders dan het woord van God bekendgemaakt. Halleluja. Ik voel mij gezegend wanneer ik denk aan Abraham, wetend dat wij zijn zaad kunnen zijn, het zaad van Abraham met al zijn beloften. Niet alleen om het zeker te maken hield God zijn hand op, maar zwoer hij bij zichzelf dat hij het zou doen. Hij eet is altijd het verbond en wordt bevestigd door een eed. En God zwoer bij zichzelf, omdat er niets hoger is om bij te zweren. Hij zwoer bij zichzelf dat hij het zou doen. Nu, wat de wereld, hoe, wat is er met ons aan de hand? Een dergelijke belofte. Een geloof rond zoiets gebouwd. Een geloof opgebouwd. Een woord dat deze dingen beloofde in de laatste dagen. En hier zien wij ze rechtstreeks voor ons gebeuren en nog steeds gebogen rondlopen. Abraham zaad. Oh, my. Ik wil dat u daaraan vasthoudt, Abraham zaad. Genesis 12. Wat God van Abraham vereiste, was een complete afscheiding. Nu, vandaag willen zij vermengers. Oh, wanneer wij een voorganger kiezen, moet hij krulletjes hebben, regelrecht volgens Hollywood, weet u, en één die zo mooi amen kan zeggen, en de stijlvolste kleren draagt, en in een echte superkettelijk lijkt, enzovoort, en hij is een goede vermenger. Hij doet dit, en hij zal af en toe een drankje nemen om gezellig te zijn. Hij komt naar het theekransje van de oude dames, en ze stikken en naaien en stikken en spreken over juffrouw zo en zo, enzovoort, weet u, en al dergelijk spul, en zij moeten dat soort vermenger hebben. God zei, zonder mij Paulus en Barnabas af. Afzondering, kom uit en wees geen deelhebbers aan hun onreine dingen. God wil afscheiding, totale vernietiging van zonde. Scheid u af. Dat is wat de moeilijkheid vandaag is. De reden dat wij Abraham's zaad niet kunnen zijn. Dat komt omdat wij onszelf niet kunnen afscheiden van dogma's en geloofsbelijdenis enzovoort. En van wat christendom genoemd wordt. Voor het levende woord. Zonder u zelf af van ongeloof en geloof Gods woord. En God zal het u bekendmaken. Genesis 12, God zei, scheid u zelf af van al uw verwanten en van alles rondom u. Oh my. Wij kunnen onszelf niet afscheiden van kaartspelen. Ik ging vandaag een restaurant binnen toen een broeder daar binnenkwam. En ik hield een misdadige teenager in het oog die daar binnenkwam. En mijn vrouw en ik probeerden te eten. Ik dacht, prijs God, laat ons haasten schat voor iemand binnenkomt. En het teenager kwam daar binnen, rondslobberend. Ik zou bang zijn die jongen in het donker te ontmoeten. En hij zette de pick-up naald op een plaat en begon dat oude boogie-woogie spul te spelen. En oh, stond daar zo gaande, weet je wel, zo bewegend. En ik zei, hemeltje, lief genade. Mieden zei, ga daar niet naartoe om die rekening te betalen. Wacht hier even, laat mij met je meegaan. Want ze was bang. En wie daar binnen ook. Zulke dingen als wij vandaag hebben. Een christelijke natie. Oh, wat een zaak. Afscheiding. 90% van hen zingen in koren. Elvis Presley en Pat Boone en al die anderen. En een Peabody Ennio, hoe moet je men ook noemt. Wel, het is erger dan Judas Iscariot. Judas Iscariot verkocht zichzelf en kreeg 30 zilverstukken. Elvis overtrof hem. Hij kreeg verscheidene wagenparken, Cadillacs en een hoop populariteit. En omdat deze kleine kinderen al die poppenkast zien, zeggen ze, hij is zeer religieus. Dat is de duivel. Absoluut. God tolereert dergelijke rommel niet. Dat is een verblinder. U bent hier in de laatste dagen. Kom terug naar het woord en scheid jezelf af van alle goddeloze dingen. En raak hun dingen niet aan. En ik zal u aannemen. We moeten het evangelie met blote handen aanpakken. Niet met een paar kerkelijke handschoenen aan, iemand op de rug kloppen en om weer een nieuw nest vol rotte eieren voor te brengen. Om iemand districtsopziener of ouderling, bischop of iets anders te maken. Wel, hoe kunt u geloof hebben wanneer u respect krijgt of eer krijgt van elkaar? Wij kijken naar God en naar hem alleen. Eer komt van God en hij is de enige. Wij eren hem door zijn woord als een toorts te houden en te wandelen als een man of vrouw voor God. Er stak de rivier over, ging het land binnen en God zei, Abraham, ik zal het u nu allemaal geven, maar je hebt mij nog niet volledig gehoorzaamd. En het eerste weet u, er ontstond een kleine twist onder de herders en onder hun veedrijvers. In Genesis 13, wat gebeurde er? Tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. Let op Abraham, hoe broederlijk hij handelde. Hij zei, laat er geen twist zijn tussen ons, wij zijn broeders. Lot vertegenwoordigde de lauwe gemeente. En hij zei, kijk uit, maak je keuze. Wat je ook wilt, ga voort en neem het. Ga jij oostwaarts, ik zal westwaarts gaan, enzovoort. Of jij gaat naar het westen en ik zal naar het oosten gaan. En jij gaat naar het noorden en ik zal naar het zuiden gaan, enzovoort. Maak je keuze. En Lot was reeds ginds in Egypte geweest en had oog gekregen voor wat populariteit. En hij had wat geld in zijn zak. Daar maakte de kerk haar fout. Ik zeg dit met eerbied, broeders. De Pinksterkerk zou beter af zijn met een tamboerijn daar buiten op de hoek. Met de ouderwetse mannen en vrouwen, met de doop van de Heilige Geest, dan ze zouden zijn in deze enorme grafkelders en lijkenhuizen waar ze vandaag in leven. Onder al die nonsens en dergelijke. Dat is juist, ze willen handelen als de rest. Daar kregen wij dat vandaan. Waarom bleef u niet zoals u was? Op de manier waarop God u eruit trok. Hetzelfde waar u over getwist hebt, daar draaide u zich naar om. En u deed hetzelfde. Dat is de wijze waarop Lot handelde. Hij ging Egypte binnen. Het eerste weet u, was dat hij zijn ogen richtte op Egypte. En toen keek hij uit en hij zag Sodom. Beelden, het gemakkelijke leven. En hij ging oostwaarts naar... Bedenk dat hij oostwaarts ging in plaats van met Abraham naar het westen te gaan. Hij ging naar het oosten omdat het een weg van weelde was. Hij ging naar het oosten. Dat is de wijze waarop de kerk vandaag heeft gehandeld, ziet u. Men ging achteruit. Zoals ik gisteravond zei, komt de zon op in het oosten en gaat naar het westen. En de Zoon van God bezocht het oosten eerst en is naar het westen gegaan. Men verkondigde het gedurende 2000 jaar. Maar er zal licht zijn in de avondtijd, zei de profeet. En in plaats van de zoon te volgen, gaan ze terug naar waar de zoon was. En als u tegenwoordig per ongeluk spreekt over goddelijke genezing, over profetie, over de 9 geestelijke gaven of zoiets, dan zegt men, laten we teruggaan en zien wat Moody zei, wat Zenkier, wat Knox en wat Calvijn zei. Zij leefden in de dag toen de zon daar scheen. Wij gaan voort naar volmaaktheid. Een Frans geleerde beweerde ongeveer 300 jaar geleden, en hij bewees het door een bal over de aardbol te laten rollen, dat als er iemand ooit een verschrikkelijke snelheid zou hebben van 30 mijl per uur, zal de zwaartekracht hem van de aarde wegnemen. Hij bewees het wetenschappelijk. Denkt u dat de wetenschap er ooit naar zal verwijzen? Beslist niet. Ze lieten hen al ongeveer 2000 mijl per uur gaan en probeerden ze nog verder te krijgen. En ze kijken daar niet naar terug. Maar predikers zeggen, we zullen terugkijken en we zien wat Moody zei, wat Zenkie zei. Dat is waar de zoon was. Hier is hij vandaag. Hij is aan de westkust in de avondtijd. Halleluja! Avondlicht te gevend. Niet terug naar Luthers rechtvaardiging of Wesley's heiligmaking. Maar we zijn in de laatste dag. Amen. Wanneer de avondlichten schijnen. Wanneer wij in het laatste tijdperk zijn. Volg de zoon. Maar Lot ging terug omdat het gemakkelijk was. Luxueus. Kijk naar mevrouw Lot. Toen zij daar kwam, wel, zij moet de koningin van de hoge kringen van de stad geworden zijn. Lot werd de burgemeester. Oh, broeder, ze hadden het gemaakt. Wel, bedoelde ik te zeggen. Wel, dat is de wijze waarop de mensen vandaag mevrouw Lot genomen hebben. Kijk hoe onze mensen vandaag handelen. Kijk naar onze mensen in de kerken. Kijk er gewoon naar. Kijk naar onze vrouwen. Kijk naar ze vandaag. Ik was onlangs in Hollywood of in Los Angeles en ik wachtte op de komst van broeder Argenbright. En daar stond een meisje dat daar naar de wijk kwam. En ik keek en ik twijfelde en ik keek naar haar. En ik dacht, ik ben een zendeling, ik heb pest gezien, ik heb mijn laatstheid gezien. Maar zoiets heb ik dan nooit gezien. En ze had een van die waterhoofdkapsels, weet u, of hoe je dat noemt. Het zag eruit als een waterhoofd, weet u, zoals de First Lady, weet je, zoals een Isabel. Op die manier. En ze had blauw en groen op en ze zou een knap uitziende vrouw geweest kunnen zijn, maar met alle spul op haar, zag zij eruit als een Afrikaanse hottentot. Ik wandelde er naartoe en wilde voor die vrouw bidden. Ik dacht, dame, als u er geen bezwaar tegen hebt, ik bid voor de zieke. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Zeg maar waar het is. En toen raakte een andere vrouw met haar in gesprek en ze zag er op dezelfde wijze uit. Oh, u zegt, dat was een Presbyteriaan. Pinksteren? Zeker. En de Bijbel zegt, het is een schande voor een vrouw om haar haar te knippen. Als ze het doet, dan onteert zij haar hoofd. Zij onteert de engel des lichts. De zeven gemeente engelen, degene die het licht brengt, zal bij het woord blijven. Oneerbaar, zij behoren haar op haar hoofd te hebben. Jongen, zoiets dergelijks. En vroeger was het verkeerd voor hen om dat te doen. In het begin was het verkeerd. Wat gebeurde er? U liep goed, wat is er gebeurd? En sommige van onze pinkstervrouwen kleden zich in jurken die eruit zien als een welletje over een Weens worstje. Hier buiten ergens proberen. Dat is juist, ik zeg het niet als een grap. Dat is geen plaats om grappen te maken. Dit is de kansel. Een vrouw zei mij zo op een avond nadat ik hun verteld had hoe ze zich kleden. Ik draag geen shorts, ik draag lange broeken. Ik zei, dat is nog erger dan ooit. God zei, een vrouw die een kledingstuk zal aandoen die aan een man toe behoort, is een gruwel in het aangezicht van God. Juist. En laat mij u iets zeggen, dame, u jonge vrouw, die zich zo kleedt daarbuiten. U zult u moeten verantwoorden op de dag des oordeels voor het plegen van overspel. U zegt, ik ben zo rein als een lelie. Ja, maar Jezus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. U hoeft die handeling niet te doen. Wie zijn broeder zonder reden haat, heeft reeds gedood, ziet u. Dat is het enige wat u hoeft te doen. En als die zonde naar u kijkt, vanwege de wijze dat u gekleed bent, alles tonend wat u bent, van achteren en van voren, alles laten uitkomen, met die soort kleding aan, en dan gaat u zo naar buiten. Nu luister, dit zijn geen grappen. Dit is het evangelie. Als u zo doet, en een zonde kijkt naar u om u te begeren, wie veroorzaakt het dan, als hij zich op de dag des oordeels moet verantwoorden voor het plegen van overspel? U deed dat. U zult zich daarvoor moeten verantwoorden, omdat u zich op die wijze aanbood. Wel, u zegt, maar ze maken geen andere kleren. Ze maken nog steeds naaimachines en verkopen nog steeds stoffen. Het is totaal geen excuus. Het is omdat u van het woord bent afgeraakt. Dat is niet populair, dat is hard. Een bekende prediker kwam onlangs naar me toe en legde zijn handen op mij en zei, ik zou mijn handen op u leggen en die boze uitdrijven. Ik zei, waarvoor? Omdat u zo over die vrouwen spreekt. Die mensen bezien u als een profeet. En ik zei, ik ben geen profeet. Hij zei, maar ze beschouwen u als zodanig, broeder Brennan. En hij zei, u behoorde de mensen die vrouwen te onderwijzen hoe ze geestelijke zegeningen kunnen verkrijgen. Maar u blijft hem maar vertellen over het knippen van hun haar en dergelijke zaken. Zullen daar niet naar luisteren? Ik zei, dat weet ik. Hij zei, waarom onderwijst u hen geen grotere dingen? Ik zei, hoe kan ik prediken hun algebra leren wanneer zij zelfs hun ABC niet kennen? Zelfs niet het normale fatsoen hebben. En voor u mannen die uw vrouwen zo laat handelen, heb ik weinig respect dat u een christen man bent. Zaad van Abraham. Amen. Ik zal dat maar laten rusten. Maar ik zal maken dat u allemaal opstaat om naar huis te gaan. In orde. En een deze dagen zult u falen iets daarboven te vinden. U zegt, het maakt geen enkel verschil. Het deed het wel voor Paulus. Het deed het wel voor God in de Hof van Eden. De Bijbel zei dat de vrouw lang haar behoorde te hebben. En waar bent u aan toe zonder dat? Wel, u zegt, het maakt geen enkel verschil. De Bijbel zegt dat het wel doet. Laat de duivel niet met u redeneren en u zeggen, het is modern, het is in orde. Het is niet in orde. U zei, dat wist ik niet eerder, maar u weet het nou. Zie, onderzoek het en vind uit of het goed is. En ik zal het maar laten rusten, ziet u? In orde. Genesis 13. Modern. Ze gaan terug naar waar de zoon was. Niet waar de zoon is, waar de zoon was. Hoe dan ook. Ik stel me voor hoe die vrouw, Lots vrouw, in de hoge kringen kwam. Dat is de wijze waarop wij in de gemeenschap komen. Dat is de wijze waarop wij Pinkstermensen erin kwamen. Wij zijn het geworden en we hebben het hier een kleine organisatie opgezet. En daar een kleine er tegen en de een tegen de ander en de ander tegen dit. En ze u hebt alles binnengehaald. Dat is precies juist. Wat zei Samuel toen Israël een koning wilde en men Saul als koning wilde. Samuel kwam tot hen en zei, heb ik ooit uw geld genomen voor levensonderhoud? Heb ik ooit iets gezegd in de naam des Heren dat wat gebeurde? Oh, ze zeiden zeker, u bent Gods profeet. U hebt ons de waarheid verteld en wat u zei gebeurde. Maar wij willen de koning hoe dan ook. En toen u dan ook begon met die slagbomen neer te laten en dit en dat toe te staan en alles zo binnenkwam, toen werd u modern. En de gemeente is net zoals de rest van hen vandaag. Wat we nodig hebben is een Pinksterhuisreiniging. Dat is precies juist. Amen. Het is een schande dat een baptist u dat moet zeggen. is het niet? Maar het is de waarheid. Ik geloof de Bijbel. Ik geloof dat Gods woord gelijk heeft in orde. Abraham dan. In het 14e vers van het 13e hoofdstuk. Nadat Lot zichzelf afscheidde en Abraham God volledig gehoorzaamde, kwam God tot hem. Nu is hij gereed om hem te zegenen. En tot de Pinkstergemeente weggaat van alle geloofsbelijdenissen en dogma's van haar handelen zoals de wereld en eruit zien als de wereld en haar spreken zoals de wereld en het thuisblijven op de woensdagavond om naar Wiel of Susie te kijken in plaats van naar de gebedssamenkomst te komen en dergelijke. Het betalen van uw tiende aan een prediker hier buiten op een of andere radioprogramma die de zaak waarvoor u staat belachelijk maakt. Dat is waar. En al dit soort spul dat uitgevoerd wordt in de naam van Pinksteren, het is een schande. Ik spreek internationaal voor de christenzakenlieden. Er zijn velen van hen die hier nu zitten. Onlangs hier, een jaar geleden ongeveer, ben ik in Jamaica geweest. En men had al de beroemdheden op van de eilanden daar binnen op een avond. En deze mannen stonden erop en getuigden, God zij geprezen. Ik was een kleine zakenman op de hoek. Halleluja, ik heb nu 4 Cadillacs. God zij geloofd. En ik ging terug naar Flamingo Motel die avond, stond daar en zei, ik ben beschaamd over u. U mannen. Die hier, Christus vertegenwoordigt, die probeert een zakenman te vertellen hoeveel u hebt. Hij heeft meer dan u hebt of ooit zult hebben. Dat is totaal verschillend van de eerste Pinkstermensen. De eerste Pinkstermensen verkochten wat ze hadden en verdeelden het onder de armen en gingen het evangelie prediken. Juist. En een kleine Zweedse zanger van Chicago, ik zal zijn naam niet noemen, en een dierbare broeder van mij, stond op en zei, broeder Branham, hoewel wij geloven dat u een profeet bent, zal ik u echter nu precies zeggen dat u verkeerd bent. Zeg maar waar, broeder, zei ik. Hij zei, wel, die mensen verkochten wat ze hadden en legden het aan de voeten van de apostelen en verdeelden het. Het was het slechtste wat zij ooit deden. Ik zei, bedoelt u mij te zeggen dat de Heilige Geest een verkeerde handeling doet? En hij zei, het was verkeerd, ik zal het u bewijzen. Ik zei, waarom? Hij zei, toen de vervolging oprees, hadden zij geen plaats om heen te gaan, ze zwierven overal rond. Precies in de wil van God, het evangelie predikend waarheen ze maar gingen. Ze hadden geen plaats om terug te keren. God maakt geen fouten. Juist. Oh, wat een verschil is dat, Pinksteren vroeger en Pinksteren nu. Ja, daar is het. Nadat Abraham zich van Lot afscheidde, gewoon wat God zei te doen, leg af elke zonde die ons zo lichtelijk omringt. Doe alles weg. Daar zei God toen, Abraham, nu bent u erfgenaam van alle dingen. Kijk naar het oosten, kijk naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden. Wandel door het land, het is allemaal het uwe. Amen. Scheid u van niets af, van zonde, ongeloof. Er is maar één zonde en dat is ongeloof. Overspel plegen is geen zonde. Sterke drank drinken is geen zonde. Leugen vertellen is geen zonde. Dat zijn de attributen van ongeloof. Als u geloofde, zou u deze dingen niet doen. Zeker. Jezus zei in Johannes 5, vers 24, hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Dat is zoe, Heilige Geest, omdat hij geloofde. Correct. Nu tot u dat ontvangt, bent u schijngelovig. Die is in die groep. Maar wanneer zij werkelijk geloven, zichzelf afscheiden, wanneer u dan uzelf afscheidt van al uw ongeloof en God gelooft, buiten recht wandelt, de geboden volvoerend, alles doende wat juist is, dan zal God zeggen, elke belofte in het boek is van u. Amen. Alles is het uwe. Doorkruisend. Van Genesis tot Openbaring. Het is allemaal het uwe. Amen. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u, kunt u vragen wat u wilt en het zal geschieden. Want u moet uzelf eerst afscheiden van uw ongeloof. U zegt, broeder Branham, u maakt het verschrikkelijk strak. Jezus zei, in de dagen van Noach werden er 8 gered. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn met de komst van de Zoon des Mensen. Hoeveel zijn dat er, broeder Branham? Het kunnen er 8000 zijn, 8 miljoen, ik weet niet wat het is. Maar het zal in de minderheid zijn. 1 uit elke 100.000 of zoiets als dat, zou ik zeggen. In orde. En psychisch geloof, verstandelijk geloof, zonder de ervaring van de wedergeboorte. Emotioneel, kerkelijke geloofsbelijdenis. Als de echte, waarachtige Heilige Geest daar binnen is, zal hij dat woord beamen. En dat woord zal gewoon precies leven zoals het zei dat het zou doen, omdat het dezelfde geest is die het sprak. Die spreekt het door u. Het moet leven, zeker. Het is niet u die spreekt, maar de Vader die in u woont. Hij is degene die het spreken doet. In orde. Abraham, een erfgenaam van alle dingen. Toen ik vervuld werd met de Heilige Geest zoals u mensen, wandelde ik er graag doorheen. Zoals een grote arcade behoort alles daar aan mij. Ik ben erfgenaam van elk stukje ervan. En als ik een arcade erfde, zou ik willen uitvinden wat ik heb. En toen ik een christen werd, wilde ik weten wat ik bezat. Dus als ik dus een arcade kreeg, dan zou ik er doorheen gaan en een lade opentrekken om te zien wat hierin zat. En hier kijken om te zien wat daarin zat. En iets scheen daar wat hoger te zijn. En ik zou een ladder halen, dan zou ik er naartoe klimmen. En ik zou uitzoeken waar het was. En als er iets buiten mijn bereik schijnt te zijn, zou ik op mijn knieën gaan en beginnen te bidden tot ik er naar op kon klimmen. Het behoort aan mij. God beloofde het. Goddelijke genezing, de kracht van God, al deze wonderen en tekenen en wonderwerken. Hij beloofde het. U zei, broeder Branham, hoe werken deze dingen? Door de belofte van God. Amen. Zaad van Abraham. Glory. Ik voel mij goed. Ik mag gek lijken en gek handelen, maar laat me maar begaan. Ik voel me op deze manier beter dan op een andere. Zie, 14e hoofdstuk. We gaan naar Abraham en wij... Wij ontdekken nu in het 14e hoofdstuk wat er gebeurde. De koningen kwamen uit de verschillende delen van het land en waren geallieerd met de koningen van Sodom. En men nam Sodom in en nam Lot mee. Abrahams broeder in de Heer nam hem mee en zijn lauwarme denominatie broeder en ging met hem weg. U bedenkt dat God Abraham juist gezegd had dat alles in het land van hem was. En de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Zegt u iets over gek? We zullen de aarde nemen, wat er op aarde is. Zeker, we zijn er erfgenaam van. Kijk, dat is Satan die tot Jezus zei, als gij neervalt en mij aanbidt, zal ik u deze wereld geven. Al de koninkrijken worden door de duivel beheerst. Jezus zei dat, de Bijbel zegt het. Elke natie en elk koninkrijk wordt beheerst door de duivel. En Satan zei, ik bezit deze, ze zijn de mijne en ik zal ze u geven indien gij mij zult aanbidden. En Jezus wist dat hij ze zou beërven in het duizendjarige rijk en hij zei dus, geachte mij Satan. Hij wist dat hij erfgenaam van was. En vandaag spreekt men over die gekke mensen die de Heer aanbidden en wederom geboren worden. Ze zijn bang voor dat wederom geboren worden. Ze houden gewoon niet van dat idee en ze nemen er iets voor in de plaats. De een heeft er een handdruk voor aangenomen. De ander wat besprenkelen met water. En een ander het uitsteken van de tong en een stuk brood nemen. En weer een ander ronddansen in de zaal. Het is een geboorte. Zoals ik onlangs zei, een geboorte is een knoeiboel en ik geef er niet om waar het is. Of het nu in de varkenstal is of in een ziekenhuiskamer. Het is een geboorte en het is een knoeiboel. En zo is de nieuwe geboorte. Het verscheurt u, maar uit die knoeiboel komt nieuw leven. Amen. Ja, Abraham wist dat alles hem toebehoorde. Daarom zei hij, toen Lot binnenkwam... Nu wacht even. Lot was meegenomen door de vrede handen van de vijand. Hij zei, dat is mijn broeder en ik ga achter hem aan. Bedenk nu dat er ongeveer 7 of 8 koningen waren... die daar samen waren gegaan en waren gekomen en alles hadden geroofd. En daarmee aan de haal waren gegaan. En toen ze ermee weggingen, nam Abraham zijn knechten en ging achter hem aan... om zijn verloren broeder terug te brengen. Dat is een echte christen. Die achter zijn verloren broeder aanging... Wat deed hij toen hij hem vond? Hij slachtte de koningen af en keerde terug zijn broeder na de slag terugbrengend. Kijk, toen kwam er een koning aan om hem te ontmoeten. Toen hij terugkwam, Melchizedek. Melchizedek, wat was hij? Hij had geen vader, geen moeder. Hij werd nooit geboren, hij stierf nooit. Zonder vader, zonder moeder, zonder begin van dagen of einde des levens. Hij was niet de zoon van God, omdat hij vader en moeder had. En hij was zowel geboren als gestorven en hij stond weer op. Maar deze man had geen vader of moeder. Hij is God. Zeker, hij is de enige die eeuwig is. En hij ging Abraham tegemoet nadat de strijd voorbij was. Het tonend aan Abraham zaad, nadat wij achter onze gevallen broeder zijn aangegaan en de strijd voorbij is, wat diende Melchizedek op? Wijn en brood, het avondmaal. Amen. Wanneer de strijd voorbij is, broeder. Hij kwam terug, bracht zijn verloren broeder weer terug naar huis. Herstelde hem terug. En toen de strijd voorbij was, ging Melchizedek hem tegemoet en gaf hem het avondmaal. En Jezus zei, ik zal niet eten of de vrucht van de wijnstok drinken tot ik het opnieuw met u eet in het koninkrijk mijns vaders. Jazeker. Nu. De strijd was voorbij, Abraham was teruggekomen. 14e hoofdstuk. En de overwinnaar ontmoette hem toen hij terugkeerde met de overwinnaar. Genesis 15 nu voor we sluiten, omdat het nu sluitingstijd is. Luister nog naar één ding voor we gaan. En ik zal dit morgenavond opnieuw moeten opnemen, want ik ben gewoon niet aan mijn onderwerp toegekomen. En ik wil toch komen tot mijn tekst. Jehovah Jireh. En ik wil daartoe komen, zo de Heere wil. Nu, in het 15e hoofdstuk vind ik hier dat er een verbond aan Abraham wordt bevestigd. De bevestiging van het verbond. Met andere woorden, het is toen God zwoer en toen God de belofte deed en de belofte aan Abraham bevestigde. En we ontdekken dat in het 15e hoofdstuk de bevestiging van de eed die God zei. Abraham zei tegen God, de erfgenaam van mijn huis is nog steeds deze Eliezer van Damascus. En hij zei tot hem, maar dat is uw erfgenaam niet, want een uit uw eigen binnenste is uw erfgenaam. En hij beloofde het hem. Hij zei, hoe zal ik dit weten? Oh, nu, broeders, hier is iets dat u wakker zal maken. Hij zei, let op, hij zei, haal mij een geit van 3 jaar oud, een vaas 3 jaar oud en een ram van 3 jaar oud. En Abraham haalde hen en 2 duiven, een tortelduif en een duif. Nu, de tortelduif en de duif heeft een vertegenwoordiging. Deze 3-jarige dieren nu, er waren er 3 van hen. Nu zal hij het verbond maken en het verbond bevestigen. Nu luister aandachtig nu en mis het niet. En dan zullen wij het morgenavond weer oppakken als hij hem hier weer ontmoet, zo de Heer wil. Let op. Nu, hij zei, neem mij een vaas van 3 jaar oud, een geit van 3 jaar oud en een ram van 3 jaar oud, een duif en een tortelduif. En Abraham ging heen en haalde de dieren en hij hakte hen in 2. Hij legde hen tegenover elkaar, maar de tortelduif en de duif sneed hij niet door. Een tortelduif en een duif zijn van dezelfde familie. Dat vertegenwoordigt de goddelijke genezing, welke in beide verbonden zijn. Door geloof ziet u dat men genezen wordt, gewoon in allebei. Als het oude verbond goddelijke genezing in zich had, hoeveel te meer heeft deze het gekregen? Zie, als het oude offergenezing had, wat hebben we deze, wat zoveel beter is? Zie, nu, maar merk op wat hij hier gedaan heeft. Hij nam deze 3 dieren en deelde hen en legde hen tegenover elkaar. En toen kwam Abraham terug, nu dat was het offer, en hij waakte tot de zon onderging. En het gevogelte kwam neer uit de lucht op Abrahams offer, gieren. En Abraham verdreef hen. Joeg hen weg. Waar is dit een type van? Abraham zaad in de laatste dag dat duivelen verdrijft van het offer. Wegjaagt van het offer. God beloofde het. Het offer. Christus. Dezelfde. Gisteren, vandaag, voor immer. En al die ongelovige geesten proberen het te verslinden. De man Gods, het zaad van Abraham, staat daar en werpt die duivelen uit. Erbij vandaan. Het verbond bevestigend nu, de bekrachtiging tonend dat Abraham zaad in, ik bedoel het trouwe koninklijke zaad, bedenk dat het natuurlijke zaad faalde omdat het de wet accepteerde in plaats van het woord van genade. En zo is het in deze overhaaste aftocht van de heidenen in de laatste dag, maar er is een zaad, koninklijk zaad met het woord, dat getrouw stand houdt, duivels uitwerpt, grote tekenen en wonderen doet, al het ongeloof van het woord wegkrijgt, het offerrein bewaart, het woord heilig houdt, het eerbiedig bewaart, er niet iets aan afdoet, er iets aan toevoegt, het gewoon afschermt, het bewaakt, opdat niets het aanraakt. Nu merk op dat er een diepe slaap op Abraham kwam. De dood. En na de diepe slaap zag hij een oven van vuur. Wat de hel is. Rokend. Waarheen elke zondaar behoort te gaan. Maar daarvoor ging een klein wit licht. Let op dat kleine witte licht dat er tussendoor ging. En deze offers scheiden. Er tussendoor ging. God die een bevestiging geeft van wat hij door Abraham zaad zou doen. Nu. De Joden geloofden altijd dat God één was, en God is één. Maar hij toonde hier door deze 3 reine offerdieren, dat de 3 eenheid van God vertegenwoordigd zou worden in 1, in de Godheid lichamelijk. En merk nu op hoe men in de dagen van oost, de dagen van het oosten, hoe men een verbond maakte. Zoals wanneer wij bijvoorbeeld waren gekomen, dan nam men een dier, deelde het in 2, en wij stonden tussen de stukken van het dier in, en daar schreven wij een verbond. En in China, of wanneer men in Japan een verbond maakt, neemt men wat zout, en zij staan daar en doen hun belofte en werpen zout op elkaar. Dat is de manier van Japan. Als zij een verbond maken, ze werpen zout. En zout is een bewaarmiddel, ziet u, en ze werpen zout op elkaar, en dat is een verbond. Nou, in Amerika, hoe maken wij een verbond? Wij gaan uit en hebben een etentje. En schudden elkaar de hand. Geef me de hand, jongen. Zijn we het eens?
We zijn het eens, dat is een verbond. Maar in de oude tijden, in Abrahams tijd, was het doden van een offer de wijze waarop men een verbond maakte. En dan stond men tussen dit offer. En als ze dat dan deden, schreven zij het verbond op een stuk lamsvel. En dan scheurden zij het. De een nam het ene stuk en de ander het andere. En wanneer nu dit verbond werd bevestigd en samengebracht, dan was er niemand die dat zou kunnen nabootsen. Het moest passen letter voor letter. Gewoon precies de wijze waarop het was. Dat toont aan dat de rechtmatige eigenaar van dit stuk er deel aan heeft. En dit is hetzelfde verbond dat hij heeft dat overeenkomt. En gewoon precies hetzelfde moet passen. En God toonde daar aan Abraham dat via zijn zaad God zelf vlees zou worden. En dan gescheiden moest worden op Calvary. Waar Christus, die God op aarde was, gescheiden werd. God scheurde hem in tweeën, het koninklijke zaad van Abraham. En nam het leven uit hem. En wekte het lichaam op om op zijn troon te zitten in de hemel. En hij zond de geest van hem op de gemeente. Zodat de gemeente dezelfde geest moet hebben die in Christus was om het samen te laten passen. Christus dezelfde maakt het gisteren, vandaag en voor immer. Bevestiging van het verbond. God die het verbond bevestigt. God scheidend. Het leven van Christus afscheurend, zijn zoon. De geest uit hem nemend. Als hij deze dieren in tweeën snijdt. Staande tussen de dieren. Het licht, God zelf, ging tussen hen door. Tonend dat hij het lichaam scheidde. Het zaad. Het koninklijke zaad. En hij nam de geest. En zond hem terug op de gemeente. En de gemeente van vandaag, die Christus gaat ontmoeten, zal dezelfde geest moeten hebben die hij had. Omdat het letter voor letter, woord voor woord zal moeten zijn. En hij is het woord. Jezus zei, hij, persoonlijk voor aan boord, die gelooft in mij. De werken die ik doe, zal hij ook doen. Het verbond bevestigend. Dat het leven dat in Christus is, in de gemeente zal zijn. Het koninklijke zaad van Abraham. Een ogenblik, broeders. Toen zij op Pinksteren in de opperkamer waren. Als je daar ooit was en een echte tekening zag, de manier waarop het uitgetekend was. Wel, ze gingen omhoog op een wenteltrap aan de buitenkant. Ze gingen zo naar boven naar de opperkamer. En ze hadden daar kleine olijfoliekandelaars die brandden. En ze waren daar gedurende 10 dagen en nachten met alle deuren gesloten. En plotseling kwam er een geluid van de hemel als een machtige ruisende wind. Die het hele huis vulde waar ze zaten. Gedeelde tongen als van vuur. Gevorkte tongen van vuur zetten zich op een ieder van hen. Zij werden allemaal gevuld met de Heilige Geest, liepen naar buiten de hof in, sprekend in andere tongen. Merk op, wat was dit gevorderde vuur? Het was de vuurkolom, de Heilige Geest. God, de engel die hen door de woestijn leidde, degene die voor hen was bekendgemaakt. God had zichzelf gescheiden en verdeeld onder de mensen, de Heilige Geest. En samen zijn wij de gemeente van de levende God. Een verbond. Abraham en zijn zaad na hem. Het koninklijke zaad. Het ware leven dat in Christus was. In de gemeente. Dezelfde werken doende die Christus deed. Amen. Wat een wonderbare zaak, vrienden. Het is gewoon tijd. Ik moet dit afsluiten. Ja, ik zal te laat zijn. Is het in orde als ik het morgenavond hier opnieuw opneem? Ik wil zo graag tot Jehovah Jireh komen. Maar ik wil dat u dat ziet. Waar het is. Dat de zaak van te beweren een christen te zijn, broeders. Dat het tijd is dat de gemeente, als God deze belofte deed, ze zijn waar. Zij moeten gebeuren. Laten we gewoon even onze hoofden buigen. Dit is ruw en hard. Dat is snijdend. Ik doe dit niet graag. Deze prediker zei mij, Broeder Branham, waarom zus en zo, waarom doet u dat? Ik zei, ik heb geen televisieprogramma's om ondersteund te worden, of radioprogramma's. Ik ga gewoon uit op deze manier waar ik overal kan gaan. Ik zei, wie zal het hun vertellen? Er moet ergens een stem zijn om het te zeggen. Nu, God is hier, vrienden. En als u uzelf het zaad van Abraham hebt genoemd, en denkt dat, luister, het is uw ziel, vriend. Het is uw ziel. Neem geen risico. Omdat het vanavond de laatste keer kan zijn dat u er een kans voor krijgt. Als u beschaamd bent over uw leven. Uzelf een kind van God noemend. En op de wijze levend waarop u geleefd hebt.
En u gelooft dat het woord van God waar is en u bent verkeerd. Dan wil ik dat u gewoon even bidt. En dat u God vraagt uw leven te onderzoeken. Bid gewoon. Hemelse Vader, dit zou de laatste avond kunnen zijn voor velen van ons. We denken aan enkele avonden geleden in Los Angeles, waar een oude vrouw die daar zat, 70 jaar oud, naar voren ging naar het altaar en haar leven aan Christus gaf. Die nacht stierf zij in bed. Genade van God, dat laatste uur, na al die jaren geleefd te hebben zonder hem te kennen, riep hij haar dan in het laatste uur. Verbazingwekkende genade, Vader God spreekt tot de harten hier vanavond. U weet de intentie hiervan. U weet, Vader, dat het tot een tijd moet komen dat er iets gedaan moet worden. Wij zien de toestand en de wijze waarop het heel de tijd erger wordt. En wij beseffen dat het Pinkstertijdperk in de laatste dagen in het Laodicea gemeentetijdperk is het enige waarin Christus uit de kerk werd gezet en stond te kloppen, proberend om weer binnen te komen. O God, wees genadig. En als ik vanavond onze zusters berispte, Heer, laat hun weten dat het daar destijds in het begin Eva was die daarmee begon. En hier is het opnieuw en het evangelie kwam binnen door het woord en hoe zij handelde, wat zij deed. En kijk vandaag, door te redeneren, kijk naar haar moeder, wat zij dacht was anders. Dezelfde Bijbel. God, onze broeders. Als ik ruw tot hen moest spreken, Heer, ik heb een ijver, ik heb hen lief, U weet dat ik haar lief heb, Heer. Ik heb het hun hier 31 jaar voorgehouden. En u hebt uw woord bevestigd en al het andere, Heer. En ik weet niet wat nog meer te doen. En wanneer ik de kerk zie die ik lief heb, de Pinkstergemeente, degene die achter mij stond en mij ondersteunde. God, het is christelijke liefde die u het kwade ervan doet wegsnijden. Het is liefde die u dat laat doen, Vader. U weet dat het zo is. En ik probeer de mensen te vertellen. Probeer niet uit te gaan om die dingen te doen. De slagbomen zijn neergelaten en we zijn uitgebroed door onze verschillende geloofsbelijdenissen en dergelijke, wat we in de kerk gebracht hebben. En we zijn aan het wegraken van de dagen van de wonderen, aan het wegraken van goddelijke genezing, weggeraakt van de wijze waarop de mensen behoren te handelen en zich te kleden. En u maakte een verbond met Adam en een met Eva. U gaf hen een verschillend verbond, verschillend in alle opzichten. En u zei dat het verkeerd was voor een vrouw om als een man te handelen. En zij moest vrouwelijk zijn en niet mannelijk. En vandaag probeert zij mannelijk te zijn en de man vrouwelijk. En Heer, en precies hier in de laatste dagen, precies hier aan de westkust, precies hier aan het einde van de beschaving zien wij dit, dat de vrouwen precies hetzelfde verderf begaan dat zij in het begin deden. En hier is het onder onze zusters gekomen. O, God, dat breekt gewoon mijn hart, Heer. En ik weet het als het mij, een zondaar, op die wijze doet voelen, wat het u doet om te zien hoe ze tot een godin wordt. En deze befaamde Hollywood glamour van zonde. Vroeger was het verkeerd voor hen om naar de bioscoop te gaan. En vervolgens wierp de duivel het regelrecht in hun huis. Met allerlei ongecensureerde programma's. En door vulgariteit op straat. O God, het is een krankzinnige tijd. Het is een neurotische tijd. Het is een tijd dat de mens niet zal stoppen om te luisteren en zich te onderzoeken. En onder emoties enzovoort beweren zij nog steeds Abraham zaad te zijn. God, u zei hoe het zou zijn, hoe de geesten zo nabij zouden zijn met nabootsingen, dat het bijna de uitverkorenen zou misleiden, indien het mogelijk zou zijn. En hier is het. God, laat deze mensen, laat niet iemand dat doen. Alsjeblieft, Vader, ik bid voor hem, voor ieder. In de naam van de Heer Jezus Christus, sta toe. Nu, terwijl we onze hoofden gebogen hebben, zou ik alles voor u willen doen. En als ik de mensen bestraf gewoon om gemeen te zijn, zou God nooit met mij zijn. Dan verdien ik het niet om hier te zijn. Ik verdien het om ginds buiten ergens hout te hakken of zoiets. Maar vrienden, dit is waar. Onderzoek het en zie of het niet in de schrift is. En het wordt verondersteld in deze laatste dag openbaar te worden. Nu, bent u oprecht genoeg? Gaat u werkelijk tot onder die kost van de buitenkant? Is er werkelijk iets waarachtigs in u dat u bereid bent toe te geven dat u verkeerd bent? Terwijl elk hoofd gebogen is, ieder hart, en er een diepe plechtige toewijding is, Zou u uw hand willen opsteken en zeggen, bid voor mij, broeder Branham. Ik ben verkeerd. Door Gods genade zal ik het recht maken. God zegene u. Dat is juist. Steek uw hand op. Hij ziet het op de balkons. God ziet u. Steek uw hand op. Bent u teruggevallen? Nu, hier zijn sommige van uw vrouwen die hier zitten met kort haar, die hun hand niet omhoog hebben. Wat is er met u aan de hand? U bent verkeerd. Probeer God zo niet te ontmoeten. U zult veroordeeld worden, zo zeker als ik in deze kansel sta. Bedoelt u dat de Pinksterkerk in zo'n toestand is geraakt, dat ze zo gevoelloos is, dat ze beschaamd is toe te geven dat ze verkeerd is? Doe dat niet. God zij u genadig. Ik geloof, heb geloof. Laat mij opnieuw wachten. God zegen u, lieveling. God zegen u, zuster. Dat is goed. Steek. God zegen u, dat is juist. U kunt dat nu toegeven. Morgen kan het te laat zijn. Een uur hierna kan het te laat zijn. God zegen u. Dat is oprechtheid. God zegen u. Zeg, ik ben verkeerd. Er is een echt persoon voor nodig om toe te geven dat ze verkeerd zijn. Dat is iets waarachtigs. God zegen u, dame. God zegen u, dame. God zegen u. Dat is juist. Indien uw hand mij ontgaat, hem niet. Hij kent elke gedachte die in uw geest is. Dat is precies juist. God zegen u, ik zie uw hand. Dat is goed. God zegen u, jonge dame. God zegen u, zuster. Dat is goed. God zegen u daar, jonge dame. Ja, de ommekeer van de wegen des levens. Voor deze oude dingen, uw jonge hart verhard hebben. Keer nu om naar God, lieveling. Dat is juist, die doet het. Ik heb een kleine dochter daar van jouw leeftijd ongeveer. God zegen je, lieveling. God zegen u. Ga, God zegen u, zuster. Wat met u, broeder? Schande over u. Om uw vrouw zo te laten handelen dat ze shorts draagt en zich zo gekleed op straat begeeft. U noemt zich een zoon van God. Bent u niet beschaamd over uzelf? God zegen u. God zegen u, meneer. God zegen u. Dat is juist. Geef toe dat u verkeerd bent. Ja, hij die mijn zonde zijn zonde bedekt zal niet voorspoedig zijn. Hij die zijn zonde beleidt zal genade hebben. God zegen u. Nog meer? Ginds op het balkon. Daarboven op het balkon. Hij ziet u daarboven. Hij kent elke gedachte die in uw hart is. Nu hef gewoon nog even uw hoofden omhoog. Ik zag dat er zo'n 50 of 60 in deze zaal hun handen opstaken. Jong en oud, dank u. Dat zijn echte dames en heren. Ik waardeer u. Er is hoop voor u wanneer u bereid bent toe te geven dat u verkeerd bent. En voor ik een altaar oproep, ga ik bidden over deze zakdoeken. Hemelse Vader, deze zakdoeken vertegenwoordigen zieke mensen. Moeders en vaders die wachten, kinderen. In de Bijbel wordt ons geleerd dat men op een keer zweetdoeken en schorten van het lichaam van Paulus nam. De mensen zagen hem, wisten dat de geest van God op hem was. Paulus herinnerde zich dat Elisa tegen Gehazi betreffende het kind van de Sunamitische vrouw zei, neem deze staf en leg hem op het kind. En hij wist wat hij aangeraakt en gezegend was. Men nam zakdoeken en schorten van Paulus' lichaam. En onreine geesten gingen uit van de mensen. Ziekten verdwenen. Nu Heer, wij zijn Paulus niet, maar u bent nog steeds God. Dezelfde God. Op een dag was Israël pinkstergetrouw op weg naar het beloofde land. En iets sneed eraf van het beloofde land, de Rode Zee. Een schrijver zei, God keek neer door die vuurkolom met boze ogen. En de zee werd bevreesd. En ze rolde haar muren terug en opende een droog pad voor Israël om over te steken naar het beloofde land. God, wanneer deze zakdoeken meegenomen worden naar de zieken en aangevochten, en mogen de God des hemels neerkijken door het bloed van zijn eigen zoon. En mogen de duivel die die zieke mensen vasthoudt, bevreesd raken en weggaan. Wanneer deze zakdoeken van tekenen van deze samenkomst vanavond, waar woord en waarheid zijn gebracht, gegeven worden en zieken en aangevochten gezond worden, mogen harten die gebroken zijn binnen enkele minuten naar het huis van de pottenbakker gaan. En sta toe dat de duivel zal weggaan en dat de mensen zullen oversteken naar het land van goede gezondheid dat God hen beloofde. Ik zend deze zakdoeken voor dat doel in de naam van Jezus Christus. Amen. En God kent uw hart. Hij kent uw toestand. En om dat te tonen, laat mij u zeggen, dat er een groot aantal mensen hier binnen zijn die hun hand niet opstaken en het wel behoorden gedaan te hebben. Nu, als ik u vanaf dit podium uitroep, zou zeggen wie u was, zal het iemands gevoelens kwetsen. Nu, u hebt mij dat vele malen zien doen. Ik ontdekte dat Jezus zei,
Laat het onkruid en de tarwe samen opgroeien. De engelen zullen komen en eerst het kaf binden en hen verbranden. En het is nu de tijd om te binden. Elk van hen gaat in de confederatie van kerken, alle denominaties. Dat is juist. De wereldliga, de raad van kerken, elke denominatie trekt er gewoon in. Die grote zaak gaat door. Ze komen allemaal terug naar Rome, zoals ze beloofden. En beeld gemaakt voor het beest, de kracht. Een confederatie van kerken, precies wat God zei dat zou gebeuren. Daar zijn ze, die u laten gaan en u vertellen dat het in orde is dit te doen. En bang zijn er iets van te zeggen. Bang dat het ergens hun levensonderhoud zou kosten. Laat mij u iets vertellen, mijn broeders, mijn zuster. God openbare u dat ik u lief heb. Het is niet om anders te zijn, het is om eerlijk te zijn. Neem geen risico. U zou niet door het rode licht lopen omwille van uw lichaam, maar wat met uw ziel? Ga niet door één van Gods rode lichten. Sommigen van u zijn ziek. Geloof met heel uw hart. Iemand die over iets wanhopig is. Heb gewoon geloof en ik zal u tonen of hij werkelijk is, of het de waarheid is of niet. Herinnert u zich de engel die tot Abraham kwam en wat hij deed? Zie of het hetzelfde is. Hier is een kleine dame die hier zit, hier vlakbij. Ze heeft kanker. Ze heeft een cyste en ze heeft een operatie voor de boeg. Ze kijkt niet naar mij met die rode kralen om mijn hals. U bent van Portland. Wel, als dat juist is, steek uw hand op. Dat is juist. Zie. Ik ken u niet, we zijn vreemden, maar dat is waar. Nu, hoe kunt u daar zitten met genoeg geloof om het gewaad van Christus aan te raken wanneer de engel van het licht zo boven u komt, de genade van God? Aanvaard het, dame. Geloof het. Niet alleen dat, maar geloof het hele evangelie. Hier zit een vrouw, hier helemaal achterin. Kijk hier, dame. U, die lijdt aan een dikke darmkwaal. Geloof met heel uw hart. Ja, u bent een vreemde voor mij. Geloof met heel uw hart. En wees gezond. Er zit een man naast u. Hij moet naar huis gaan. Hij kan niet veel langer blijven. Hij heeft moeite met zijn oren. Hij heeft moeite met een... Hij had een verkoudheid en dat veroorzaakte een hoest. En hij kan er niet overheen komen. Er zijn nogal wat complicaties bijgekomen. Dat is juist, meneer. U werkt in een soort fabriek voor raketten of zoiets. U moet terug naar uw werk. Ik ben een vreemde voor u. Als die dingen waar zijn, steek uw hand omhoog. In orde. Als u genoeg geloof hebt om de Heer Jezus aan te raken... Waarom dan geen echte man zijn en het met heel uw hart geloven? Er is een dame die daar achteraan zit. Zij heeft een soort huidziekte op haar handen. Ze weet niets. Ze weet zelfs niet wat het is. De dokter weet het zelfs niet wat het is. Ze heeft het al jaren en jaren. Oh, ze gaat het missen, zo zeker als de wereld. Mevrouw Daniels. McDaniels, daar heb je het. Ida McDaniels, geloof het met heel uw hart. Ik ken de vrouw niet, heb haar nooit gezien, maar daar is het licht over haar. Wat is het? Hij kent u. En hij weet dat u fout bent. Dezelfde God die op deze wijze door mij spreekt, spreekt door mij door het woord. Nu iedereen hier binnen die de tegenwoordigheid van God herkent en weet dat hij verkeerd is geweest... Laten wij nu tot het altaar komen. Kom hier voor een ogenblik naar voren en laat mij voor u bidden. Als u weet dat u verkeerd bent geweest en u wilt blij dat u verkeerd bent. Wilt u een echt christen zijn van nu af aan. Kom hier naar voren rond het altaar. Ik wil gewoon uw naam niet noemen. Het zou niet christelijk zijn. Daar boven op het balkon. Kom naar beneden. Dit is uw gelegenheid. Kom nu naar beneden. Kom naar het altaar en zeg ik kom hier. Zondaar. Maak uw weg naar het altaar. Dit kan uw laatste gelegenheid zijn. Wilt u nu niet komen terwijl het... Orgels, prachtig speelt. Ik kom, Heer, kom nu tot u. In orde, laat iedereen het nu zingen. Wilt u niet komen? Kom van het balkon. Kom naar beneden, kom. Kom naar voren. Wat is er met u mensen die beweert christenen te zijn? Abraham zaad. God zegen u, vrouwen. God zegen u, mijn zusters. Ja. God zal het zeker eren. U bent eerlijk. Misschien heeft uw voorganger gefaald om u dat te zeggen. Ga naar huis en neem uw Bijbel en ontdek of het juist is of niet. U weet dat het juist is, voor ik zelf iets zeg. U Pinkstervrouwen, u zou geen make-up willen dragen voor iets? Er is niets in de Bijbel over make-up, alleen Izebel. Zij maakte haar gezicht op met verf en spul. Maar er staat in de Bijbel wel wat over het dragen van lang haar. Het is zelfs niet voegzaam dat een vrouw bidt met haar hoofd geknipt. Het haar afgeknipt.
Wilt u in orde komen met God in zijn tegenwoordigheid terwijl hij hier is? Kom aan, sta op, neem stelling voor hem in. Sta op en kom naar beneden en zeg, ik kom. Ik ga een bewijs geven. Ik wil dat de hele wereld weet dat ik verkeerd ben. En ik wil recht voor God staan. Kom aan nu. Was mij, reinig mij in het bloed dat vloeide van Calvary. Opnieuw iedereen. Ik kom. Er zijn er nog meer daar, bedenk dat. Ja, dat is juist. Er zijn nog steeds mensen die komen. Blijf gewoon bidden. Nu vrienden, ik ben er niet erg voor om iemand te overreden. Ik geloof dat het woord zijn werk doet terwijl het eruit gaat. Bedroef de Heilige Geest niet. Het kon de laatste gelegenheid zijn die je ooit zult hebben. Ik hoop dat het niet zo is. Weet u wat het doet om u te zien als u toegeeft fout te zijn? Het zegt mij dat er iets echts is daar, dat u werkelijk goed wilt doen. Nu, gewoon met het orgel langzaam als u wilt, terwijl ik spreek. Kom mensen, kom direct naar voren. Ik wil dat u blijft komen. Weet u wat deze mensen gedaan hebben? Vele van deze zijn vaste kerkleden. En ze weten dat ik de waarheid gezegd heb, niet ik. Net zoals toen Mozes daar naar beneden ging. Om de mensen te vertellen over de Heer. En de Heer onder die vuurkolom bevestigde het woord en toonde dat het juist was. Diezelfde vuurkolom is hier met ons. Het is dezelfde Christus die hetzelfde doet voor het heidentijdperk, zoals hij beloofde te doen. Wat doet het mij geloven dat u echt bent in uw hart? Wat deed u opstaan? Omdat iets om u heen was dat zei, u bent verkeerd. Nu, dat was God, want sommigen onder u voelden zich er verlegen mee om hier zo te staan voor de mensen, na het beleden te hebben. Maar het toont dat dit werkelijk iets zei, u bent verkeerd. En het kwam met het woord, door onderscheiding. Waarvoor zijn deze gaven aan de gemeente gezonden? Wat is de eerste gave? Wat is het eerste? Apostelen, wat zendelingen zijn? Profeten, leraars, voorgangers, evangelisten. Ze zijn samen voor de vormmaking van de gemeente. En waar komt het woord des Heren tot wie? Het woord des Heren kwam altijd tot de profeet. Altijd. Werd nooit betwijfeld. Niet een gave van profetie. Een gave van profetie is op de een of andere en dan op een ander. Een profeet wordt geboren, voorbestemd door God. Jezus Christus was de Zoon van God, de voorbestemde Zoon van God. Jesaja voorzegde Johannes, Johannes de Doper, 712 jaar voor hij geboren was. Hij was de stem van een die roept in de woestijn. God zei tot Jeremia, voor gij zelfs gevormd werd in uw moeders schoot, kende ik u en heiligde ik u en verordineerde u tot een profeet voor de naties. En wanneer u de profeten ziet verschijnen, is het oordeel nabij. Nu, oordeel begint bij het huis van God, bij het volk van God. Nu, we zijn verkeerd. Wij hebben verkeerd gedaan. En ik geloof dat degenen die hier zitten vanavond, dat het Abraham's zaad is en werkelijk is voorbestemd, dat het licht van God op hen schijnen. En wanneer het licht ze treft, zullen ze opstaan. Er is iets dat moet gebeuren, daar zijn zij. Nu, u bent hier, laten we onze hoofden buigen en onze fouten belijden. Zondaar vriend, als u hier in deze groep staat en er zijn sommigen, schande over u. Maar zegeningen voor u nu, u hebt het aanvaard, hebt geloofd met heel uw hart. U christenen, uw vrouwen die het weet. Ik geloof dat u goede vrouwen bent. God zegen u, ik geloof dat. God kan de gevoelens van mijn hart aan u uitdrukken. Ik wil niet gemeen tegen u zijn, zuster. Ik heb ook een vrouw en twee jonge meisjes. Ik hou van u als mijn zuster. En broeder, ik wilde uw gevoelens niet kwetsen, maar soms helpt een beetje schudden met het woord, u. En als wij verkeerd zijn, laten we dan zeggen dat we verkeerd zijn. En er is overvloedige genade voor ons vanavond. Hij die zijn fouten zal beleiden, voor hem is er barmhartigheid. Hij die zijn zonden zal bedekken, zal nooit voorspoedig zijn. Wat is uw zonde? Uw ongeloof. Als u het verbergt en zegt, wel, ik ben net zo goed als de rest. U bent verkeerd. En u zult nooit iets verder komen dan u nu beweegt. U zult zo blijven en u zult nooit iets verder komen tot u die grens oversteekt en het in orde maakt. Bedenk dat u het niet kunt doen. U zult moeten wandelen overeenkomstig het woord van God. En zolang als u leeft, zult u zich dit altijd herinneren. Hoe lang u ook leeft, u zult zich deze avond herinneren. Bedenk, ik zeg u, zo spreekt de Heer. Ik zat in de bossen vanmiddag biddend en hij sprak hierover tot mij en zei, zeg het en noem het en ik zal iets voor u doen. En hier is het. Nu laten we bidden. Hemelse Vader, eerbiedig en oprecht staan zondaars nu in dit gehoor. Ze zijn opgestaan van hun zitplaats en hierin gekomen, gewoon om belijdenis te doen. Er zijn christenen die gekomen zijn om hun belijdenis te doen. Hier zijn dierbare zusters, waarbij het licht over hen flitste en diep in hun hart wisten ze dat ze verkeerd waren. Ze wisten dat de Bijbel die dingen leert. En ze zijn bereid om het nu allemaal op te geven. Hier zijn broeders die hier staan, dierbare broeders, zonen van de levende God, die door geloofsblijdenis en lauwe toestanden de wereld zijn ingezworven. En ze komen terug vanavond, Vader. Ze komen terug, ze zijn er, hier zijn ze. Nu, Vader, wij beseffen dat toen zij op hun voeten stonden, braken zij alle wetten. Alle geleerden zeggen dat u niet naar boven kunt bewegen, u wordt naar beneden gehouden. Maar toen zij hun handen opstaken en hierheen liepen, bewezen zij dat er een geest in hen was die een beslissing kon maken. En ze hebben het gedaan voor Christus. Jezus, hier zijn uw eigen woorden en ik zal ze gewoon aan u citeren. Ik geef u deze mensen vanavond als uw dienstknecht. Ik heb gewoon gedaan zoals u mij zei te doen vandaag in de bossen. En hier is precies wat u zei dat er zou gebeuren. En er zijn getuigen van die dingen die hier staan. Om uw aanwezigheid te bewijzen, ging u over het gehoor. De mensen vertellend wie ze waren en wat ze gedaan hebben enzovoort. De namen van de mensen wetend en wie ze waren en wat ze deden, dat verkeerd is. En nu, u zei in uw woord, wie mij zal belijden voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader en de heilige engelen. Wie zich schaamt voor mij voor de mensen, voor hem zal ik beschaamd zijn voor mijn Vader en de heilige engelen. Nu deze zusters en deze broeders hebben vanavond in de tegenwoordigheid gestaan van hun leden en hun voorgangers en hun geliefden. Om te zeggen dat zij niet beschaamd zijn voor u, maar dat zij beschaamd zijn over de manier waarop zij gehandeld hebben. Nu, ik ben zeker, Heer, dat u hen vergeeft. U beloofde het. U zei, wie zijn zonde beleidt, heeft ontferming gevonden. En zij beleiden het en zij zullen ontferming ontvangen. En u die de zieke kan genezen. En zei, is het even gemakkelijk te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, als neem uw bed op en wandel? Ik eis deze op. Ik eis ieder van hen op, Heer. Ik heb geprobeerd al deze jaren voor u te staan en voor uw woord. En zij hebben vanavond voor u gestaan. En ik eis hen op. Ik neem hen uit de kaken van de wereld. En ik bied hen u aan, Heer Jezus. Zij zijn de trofeeën van de boodschap vanavond, van het woord van God. Bewaar hen, almachtige God, onder uw heilige kracht. Mogen zij groeien, mogen het licht van God opflitsen in hun leven. Mogen die mannen en vrouwen, Heer, beginnen te groeien in de kracht en de sterkte van de Heilige Geest. Mogen er iets gebeuren dat hun kerken en de hele buurt waar ze zijn zal veranderen. Sta toe, Heer. Ik geef hen. Ze zijn de uwe. Ze zijn de trofeeën van de samenkomst vanavond van het woord dat gepredikt is. Ik eis hun leven op in de naam van Jezus Christus. Ik wil hen aan de andere kant ontmoeten. Boven. Wanneer zij onsterfelijk zijn, teruggekeerd tot jonge mannen en vrouwen om weer jong en liefelijk te zijn voor immer. Zij zijn de uwe vader. Zij zijn trofeeën die God zijn zoon Christus Jezus heeft gegeven door de kracht van zijn tegenwoordigheid en het woord van God. Zij zijn de uwe vader. Ik geef hen aan u in Jezus Christus naam en eis elk leven op, elk leven dat hier staat, elke belijdenis is ontvangen, elke zonde is vergeven. En voor iedereen die hier staat, bid ik, Om de sterkte van de Heilige Geest in hen, om uit te voeren, om te doen wat juist is. Om hen te helpen in dit donker uur, waarin de wereld zoveel schittering is. En God, help mij vanmorgenavond om het zuiver en duidelijk aan hen te brengen, Heer. En ze af te snijden van de glamour van deze wereld, opdat zij gereed mogen zijn om Christus te ontmoeten ten tijde van zijn komst. Sta toe, Vader. Wij geloven u nu. En terwijl wij onze hoofden gebogen hebben. Ik geloof niet dat ieder van u die hier staat, kwam uit nieuwsgierigheid, omdat u gekomen bent onder de ruwe, harde evangelieprediking die snijdt. Maar u gelooft dat Jezus zei, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. En allen die de Vader mij heeft gegeven zullen komen. Nu, dat is een bevestigd woord van God. Hij vertelde het Abraham, hij beloofde het en zwoer onder ede. En hier hoorde u vanavond de stem van God en u kwam op die basis. U moet vergeven worden. En u aanvaardt het allen. En geloof dat God u uw dwaling vergeeft en dat u van deze avond af door de genade van God de rest van uw leven voor hem zult leven en alles zult doen dat deze Bijbel u leert te doen. En als u gelooft dat God u de genade geeft om het te doen door u uw verleden te vergeven, steek dan uw hand op en zeg, ik geloof het met heel mijn hart. God zegene u. U allen christenen daarbuiten die trots op hen bent, zeg dan, prijs God voor hen. Laten we het opnieuw zeggen, prijs God voor hen. Nu, laten we alle gaan staan. Ik wil een akkoord van, ik heb hem lief, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst lief had. En mijn redding kocht op Calvary. Laten we het nu allemaal zingen, samen zingen met onze handen omhoog. Voelt u zich niet gereinigd? Was het woord u niet schoon? En doet het u zich niet beter voelen? Is het niet zo? U gelooft niet dat ik een bedrieger ben, nietwaar? Gelooft u dat ik de waarheid ben? Ik kijk nu precies naar die engel des Heren die ik zie over de mensen. Hij heeft rondgeschikkeld over deze groep die hier staat in de vorm van een kruis. God in de hemel. Hetzelfde beeld dat u, de engel die u op deze foto ziet, is precies hier nu over deze groep mensen, rondom bewegend. Ik zie hem gaan van plaats tot plaats. Ik geloof zelfs dat elke ziekte die in die menigte is verdwenen. Ik geloof het met mijn hele hart. Dat elke zonde vergeven is. Laten we gewoon elkaar de hand schudden terwijl we zingen. Ik heb hem lief. Zeg prijs de Heer. Love him because he first loved me. Laten we hem gewoon prijzen en zeggen, prijs de Heer. Dank u, Heer Jezus. Wij danken u, Heer, voor het brengen van de mensen en voor uw woord. En het is scherp, als een tweesnijdend zwaard. Maar het onderscheidt de gedachten des harten. Het maakt zeker, het snijdt de wereld af. Het vlees, de wereldse dingen, weg van de mensen. En maakt hen nieuwe schepselen in Christus. Hoe danken wij u voor hen, Heer. Wij prijzen u met heel ons hart. Dank u voor hen, Heer. Mogen zij vervuld worden met de geest. Mogen de Heilige Geest hen gewoon onder zijn heerschappij nemen. En mogen er een ouderwetse opwekking onder deze gemeenten uitbreken, Heer. Die door alles zal stromen. Door de gemeenschappen. Overal in vuur door de kracht van God. Zend ons werkelijk Pinksteren. Heer, echte kracht van de geest. Terug in de levens van de mensen. Sta toe, Vader. Ze zijn de uwe. Door de genade van God zijn zij de uwe. Ze zijn Abraham's zaad. Volgens de belofte. Sta toe, Heer. Zij geloven uw woord. Alles wat daarmee in tegenspraak is, is alsof het er niet was. Zij geloven het woord omdat zij Abraham's zaad zijn. Zij zijn van u, Vader. De voorbestemde gemeente om te schijnen in de laatste dag. Dank u voor hen, Vader. I love
love him.
Steek uw handen omhoog om hem te prijzen.